Leuk dat je naar een nieuw voerpodcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten, hoe de natuurwetenschappen, hun visie over de toekomst en hun ondernemerschap eruit ziet. Mijn dank gaat uit naar alle donateurs van de Petje Af /Nieuwvoer Community die maandelijks met een kleine bijdrage Nieuwvoer vooruit helpen. Dank jullie ontzettend. Laat merken dat je Nieuwvoer inspirerend vindt door ook als donateur via Petje Af /Nieuwvoer je aan te melden. Je vindt alle links hieronder. Welkom Hans Jansen van Stercor bij Nieuwvoer. Grote eer dat jij erbij bent.
Dankjewel Alexander.
We hebben een tijd geleden, dat was bijna 2-3 jaar geleden, zijn we elkaar online tegengekomen. Heb jij me ontzettend veel verteld over wat je aan het doen bent met mest en actieve koolstof. Ik dacht toen, het is wel eventjes zo, dat ik parkeer het, er komt wel een moment dat ik je nodig heb, Hans. Nou, dat moment is vandaag aangekomen. We hebben eerder een gesprek gehad met de waste transformers, die zitten heel erg in de vergisting van food waste. Dat was al voor ons een goede verdieping, wat er allemaal uitkomt en de problematieken. En toen dacht ik, weet je wat, het wordt tijd om Hans nu uit te nodigen. Ook omdat jij aan je technologie veel meer zit aan een vervanging van zelfs kunstmest. Iets wat veel meer de natuur nabootst dan dat chemisch. Toen dacht ik, met de huidige problematiek en alles, nu is het tijd om Hans hier te hebben. En jou te gaan bevragen over al datgene wat je doet.
Ja, nou mooi. Ik zou zeggen, schiet maar los. Maar vooraf, ik ben heel erg gewijs, dus ik schiet er meteen even in.
Ja, goed zo.
Voordat er een verkeerde indruk wordt gewekt, wij zijn geen mestverwerker.
Wat ben je dan wel, Hans?
Wij zijn een producent van hoogwaardige eindproducten, waaronder de biobased carbon. En dat is een product dat kan tot meerdere procenten, tientallen procenten kunstmest bijvoorbeeld vervangen, bodemverbetering, et cetera. Ja. En het is een product wat geld kost voor de gebruiker. We verdienen er zelfs geld aan. Het is dus geen product wat maar ergens aan de achterkant van een proces overblijft en waar je maar vanaf moet zien te komen.
En waarom is het woord mest zo beladen? Want waar komt jullie product vandaan?
Ja, ik begrijp ook niet waarom mest... Ja, nou, ik begrijp heel goed waarom mest behoorlijk beladen is. Uiteraard, sowieso qua geur al. maar kijk, mest... Eigenlijk, als je het over mest hebt, moet je al verschillende dingen gaan onderscheiden. Ten eerste, je hebt het gier, hè, de echte dunne stront.
En dat is plas, poep?
Of... Dat is de pies en de poep door elkaar. Dat is dat wat in het riool zit, zeg ik altijd maar. Hè. Dus dat is gewoon die breimassa.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook droge mest. En met droge mest, dat bedoelen we eigenlijk stapelbare mest.
Ja.
En dan heb je het over een product dat kun je oppakken bij wijze van spreken. Dat heeft minimaal 25 tot 30% droge stof.
Maar hoe komen we aan droge mest, Hans? Want ik kan me daar als stadsmens, moet ik me af en toe een beetje positioneren. Ik ben wel eens in de koeienstal geweest of in de varkensstal. Daar drijft het allemaal. Maar hoe kom je aan droge mest? Het enige wat ik dan weet is van droge mest is plantaardig. Want dat is een soort van compost en dat is dan ook een mest. Een meststof. Dus help mij even.
Er zit een verschil tussen mest, dierlijke mest en tussen meststof. Ja. Want kunstmest is ook een meststof, maar is niet dierlijk.
Ja.
He, dus als we het over mest hebben, dierlijke mest, dan hebben wij het dus over de excretie van kippen, varkens, koeien,
de poep en de plas.
Schapen. De poep en de plas, als je het bij elkaar gooit, is gier.
Ja.
Maar als je die twee nog even uit elkaar haalt, dan heb je het gewoon over een droge fractie en een natte fractie.
Ja.
Maar goed, als we het over droge mest hebben, je hebt het over 25% droge stof. Gier heeft ongeveer 7-8% droge stof.
Ja.
Dan is het ook vloeibaar, kun je het verpompen. En droge mest is gewoon niet verpompbaar.
Mm-hmm.
Maar goed, droge mest, zoals wij hem verwerken, moet dus minimaal 25-30% droge stof hebben. Maar je moet je even voorstellen dat een boer, als hij het al niet scheidt aan de bron, met DT wel te verstaan, dan heb je dus die dikke massa, die giermassa, die kun je scheiden, die kun je gewoon met een pers of een ander systeem kun je die dus scheiden in een waterige fractie.
Mm-hmm.
En een dikke fractie, vaste fractie. Nou, in die dunne fractie, die waterfractie, daar zit met name de stikstof opgesloten.
Want urine is stikstof.
Ja, uranium, en dat is dan meer Na4, et cetera. Maar goed, die kun je dan ook nog bewerken, dat je andere vormen van stikstof gaat krijgen, die misschien wat langzamer vrijkomen. En als je naar de NO3 kijkt, de nitrische stikstof, ja, dat spoelt snel uit. Ja, dat doe je liever niet. Maar omdat het vocht is met die stikstof, kun je die ook als teeltmeststof tijdens de teelt gebruiken.
Mm.
Dat is natuurlijk ideaal, want ja, als je dan gebruikt, dan spoelt er ook veel minder uit. En dan heb je ook veel minder vervruchting, et cetera. En die dikke fractie, daar blijven alle mineralen, alle vaste delen in zitten. Dus de fosfaat, de magnesium, de et cetera.
Ja, en dat zijn eigenlijk alles wat vezelachtig is? Of...
Ja, de vezels is eigenlijk het organische stof.
Ja.
Het organische stofgehalte, plus je mineralen.
Ja.
Dus je kali, je fosfaat, je magnesium, je sporenelementen, et cetera. Zo, en al die fosfaat die kunnen we natuurlijk niet op het land brengen die dan overblijft. Want dan zit je meteen aan je maximale wettelijk plafond wat je mag gebruiken. Terwijl je wel die mineralen wil hebben. Mm. En je wil ze ook beschikbaar hebben. Nou, maar die dikke fractie dus, die kunnen wij verwerken. Die nemen wij in. En wat heel belangrijk is, voor ons is goede mest een grondstof. Om een hoogwaardig eindproduct te maken. Als wij het eindproduct maken, gaan wij ook kijken van welk product willen we maken, want we kunnen de verschillen maken.
Ja.
En na gelang ons eindproduct, zeggen wij ook van, nou, dan hebben we deze mix van meststromen nodig om dat te kunnen bereiken.
Okay.
En die meststromen, die mix, die kopen wij in. En ik benadruk ook kopen, want wij betalen gewoon voor de mest, want we hebben ook eisen aan de mest. En als je ergens iets vereist, dan moet je het ook bereid zijn ervoor te betalen. Nou, dat doen wij dus ook. We nemen trouwens ook digestaat van vergisters in. Alleen daar geven we geen geld voor, want dat is een markt die is behoorlijk overvol. Men weet toch niet hoe men eraf moet komen.
Mm-hmm.
Daar willen wij een gedeelte van innemen, maar dat zal tegen het poortarief zijn. Wat er ook weer de aankoop van meststoffen rechtvaardig, vind ik. Maar goed, aan de hand van de mix die wij dus nodig hebben om het eindproduct te maken, hebben we ook gekeken van, nou, welke technologie hebben wij nou bijvoorbeeld nodig om dit überhaupt te kunnen maken wat wij willen. En eigenlijk is zo het hele bedrijf opgezet. We zijn begonnen bij het eindproduct. En van daaruit naar de technologie en de grondstoffen en hoe het allemaal moet lopen in het proces.
Ja, en toen dacht jij, of toen wisten jullie, want jij doet het niet alleen, je doet het samen met Richard Kusters.
Klopt.
Ergens gaandeweg jullie reis, hebben jullie besloten dat de bodem meer koolstof nodig heeft? Of hoe? Nou ja, dat is een van jullie outputs.
Nee. Nee, kijk, ik heb zelf ook vroeger bij de kunstmestindustrie gewerkt. En ik heb geen landbouwkundige opleiding. Dus ik heb niet geleerd op school hoe je zou moeten bemesten en dat soort zaken meer. Of hoe de kunstmest in elkaar is, al dat soort zaken meer. Maar wat belangrijk is, dat ik van begin af aan altijd heb gekeken van, oké, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat willen we nou eigenlijk bereiken? En hoe kunnen we dat zo natuurlijk mogelijk bereiken? Heel goed resultaat. Wat vergelijkbaar is met de reguliere teelten, dus met kunstmest, hoogwaardige kunstmest. Dus ik heb het niet over de kas en de mas, maar over de CRF's en de SRF's. Dus slow release fertilizers en de control fertilizers.
Okay.
Dat zijn die hele dure meststoffen.
Ja, en die hele dure termen.
Daar zit een coating omheen en die kosten euro's per kilo, maar het zijn hoogwaardige meststoffen.
Ja.
In ieder geval. Maar goed, ik ben er altijd al begonnen om te kijken van, waar gaan we nou in telen? Want in die bodem moet alles gebeuren. Dus waar bestaat de bodem nou eigenlijk uit? En hoe kunnen we dat kwantificeren? Wat kunnen we daarmee doen? Wat gebeurt er in de bodem qua fysiologie? Hoe is die opgebouwd qua structuur? Wat gebeurt er binnen die structuur? Het biologisch gedeelte, hè? De microbiologie wat er allemaal in de grond plaatsvindt, wat moet er wel zijn, wat moet er niet zijn. En ja, ook de schadelijk hebben toch wel een functie, zeg ik altijd. Alleen, moet wel beperkt blijven. En ook natuurlijk voor wat betreft de chemie in de grond, hè? Dus de mineralen, hoe ziet dat eruit? Wat is de pH van de grond? Wat is de relatie met antagonisme en synergisme van mineralen ten opzichte van elkaar? Want je kunt wel heel veel ammoniak hebben, maar dan gaan andere mineralen het echt niet meer worden. Hè? Of te veel calcium of andere zaken. Dus al die dingen proberen een beetje uit te vissen. En ja, op de een of andere manier ben ik toen met een jaar of 20, 22 geleden met Richard Kussens in een marktje gekomen. Die had een heel mooi procedé ontwikkeld om binnen 24 uur meststromen te composteren naar hoogwaardige compost. Daar hebben we wat bij gedaan, voor wat betreft mijn kennis en producten waarvan ik dacht van, hey, dat heeft een meerwaarde voor de grond. En wij hebben daar ook een mooi bedrijf mee gebouwd. Deze meststoffen gingen ook heel goed weg naar bijvoorbeeld naar de bloembollenteelt Noord-Nederland. En we zagen ook dat in de vorm van organische stof die wij aanvoerden, dat die veel stabieler was, efficiënter was, effectiever was, waardoor de afbraak werd gecompenseerd eigenlijk van de bodem. Mineralen beter vrijkwamen en er toch een betere balans ontstond in de grond. En als je het over organische stof hebt, ja, dan heb je het eigenlijk over, ja, als je vers materiaal hebt, dus plantenresten, et cetera, teeltresten, dan heb je eigenlijk over verse organische stof. Dat wordt in de bodem ook omgezet. Hè? Of ook als je compost hebt, noemen we ook eigenlijk verse organische stof. Dat wordt naar effectieve organische stof omgezet. Dat duurt nou 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de materie die je aanvoert. Maar dan ga je ook nog een keer naar stabiele organische stof. En dan praat je eigenlijk over koolstoffen. Dat is het afbraakproces wat in de grond plaatsvindt. Mm-hmm. En dat duurt wel 30 tot 50 jaar.
Mm-hmm.
En die koolstoffen, het C'tje, carbon, feitelijk, dat is eigenlijk het element wat in de grond van allerlei zaken doet. Ik noem even dat het koolstof natuurlijk onderdeel is van je organisch stofverhaal. Je klein humuscomplex. Het heeft te maken met het bufferen van vocht, van voedingsstoffen, van temperatuur, zorg voor draagkracht.
Ja, het is een beetje de kussen van de bodem, de buffer. Sowieso, koolstof wil sowieso aan alles verbinden.
Ja, daarom. Koolstof, dat bindt heel graag. Hè. Dat bindt ook graag aan waterstof. Hè. Als je er maar 4 van hebt en je hebt 1 koolstofje, dan heb je dan weer methaan, hè, CH4. Dan kun je dan weer je eitje op koken, bijvoorbeeld.
Nee,
ja, dat komt uit de leiding.
Of je maakt je de suikers van als je het ootje nog hebt.
Ja, koolwaterstoffen, die zijn natuurlijk overal. Wij bestaan er ook uit, hè, de COH-groepen. Je kunt er van alles nog wat mee doen. Je kunt de gekste verbindingen krijgen, maken, et cetera. Je kunt ze opbouwen, je kunt ze afbreken, je kunt ze opnieuw opbouwen. Gewoon oneindige reeks natuurlijk, dat er gaat. Maar goed, het organisch stofverhaal, dat is iets waar wij heel goed naar gekeken hebben. Want wij wilden toen de tijd graag die stabiele krijgen, maar dat konden we zo nog niet. Wel de effectieve organische stof door het composteren in een betere compost, hele stabiele compost te maken.
Mm-hmm.
En wij hebben toen gezegd van ja, we moeten eigenlijk naar die koolstof toe. Want ja, 30 tot 50 jaar wachten, dan gaan we ook met pensioen, dat heeft geen zin.
Nee, en zo lang hebben de bodems op dit moment wereldwijd ook niet de tijd.
Nee, want die hebben 50, 60 jaar behoorlijk achteruit geploegd natuurlijk. Hè? Als je naar bodemvruchtbaarheid kijkt en een aantal andere zaken. Het agrarisch gebruik daarvan is natuurlijk ook een historisch verhaal. Daar moet je ook naar kijken. En aldoende leert men. Maar goed, nou kom ik zelf veel meer uit de levensmiddelentechnologie dan uit de landbouwkundige afdeling. Ondanks feit dat ik al 23 jaar op de agrarische sector werkzaam ben inmiddels. En ik heb toen ook gekeken naar van, ja oké, okay, maar hoe moeten we dat nou bereiken? Hoe kunnen we dat nu eigenlijk bereiken? En als je daar veel induikt, veel stukken leest, veel documenten leest, veel achtergrondinformatie opzoekt, dan kom je eigenlijk uit op koolstof als element, carbon.
Mm-hmm.
En ja, kijk, uit plastic kun je ook koolstof halen, maar dat wil ik dus echt niet in de grond stoppen.
Nee. En de Engelse term is dan biochar. En dat is natuurlijk iets wat enorm geladen, maar ook een soort van het heilige graal inmiddels is voor veel landbouwgrond. Omdat je daarmee ook het houdt water vast, het is een pocket voor zuurstof, voor micro-organismes.
Och, je kunt er nog veel meer dingen aan ophangen en je kunt de mooiste verhalen eraan ophangen. Ik ben wel wat nuchterder wat dat aangaat. Het is geen wondermiddel.
Behalve dan als het in combinatie gaat met iets anders.
Nee, dat versterkt elkaar wel.
Ja, daarom.
Je kunt er meerdere dingen mee doen natuurlijk. Hè. Ten eerste, als het over koolstof en met name over biochar hebt, het is een ontzettend complexe materie, dat je echt niet even een uurtje tijd kan vertellen hoe dat nou precies in elkaar zit. Daar begint het mee. Laten we wel vooropstellen dat er meer soorten biochar zijn dan dat de kunstmest ooit gemaakt is.
Wat bedoel je daarmee? Want daar kan ik me dan weer geen voorstelling van maken.
Nee, kijk, biochar en het proces wat je gebruikt, dat zijn het begint al met de grondstoffen. Echte biochar is eigenlijk gemaakt van houtachtige materie,
ja.
Boomachtig materiaal. En ook het soort boom wat je gebruikt, het soort hout wat je gebruikt, of het vlies van de rijst, of granen, of wat je ook aan organisch materiaal in wil stoppen. Elke biochar die eruit komt, heeft een andere structuur, andere samenstelling, een iets andere werking, en et cetera.
En dan bedoel je ook dat de mineralencontent natuurlijk per plantsoort, per boomsoort, is natuurlijk ook anders. Concentratie, potassium, dat is natuurlijk allemaal anders per boom, plant.
Dat klopt. Het hangt er dus al vanaf wat je erin stopt, wat ook de uitkomst is, maar ook het proces heeft ermee te maken.
Okay.
Als je naar vergassing gaat kijken, en vergassen is eigenlijk pyrolyse, dus meer lage temperatuur. Maar vergassing, en zeker als je het continu doet, dan heb je het over een metalen buis die in het ronde draait.
Ja.
Dat betekent dat die feitelijk open is. Hè? En die wil je atmosferisch houden. Daar mag dus geen zuurstof in komen. Dan ga je verbranden. Hè? Dat is een ander proces.
Atmosferisch is dan 1 bar.
Ja, 0 bar, 1 bar zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat de buitenkant, binnenkant gelijk blijft. En op het moment dat jij een overdruk creëert in je systeem, hè, want het is natuurlijk een open systeem omdat die ronddraait, ja, dan zouden jouw gassen, jouw syngas, en dat is werkelijk een bijzonder verhaal, syngas, daar komen we later wel op terug, dat zou eruit komen. Nou, dat is giftig, dat is brandbaar, dus ja. Dan heb je ook nog allerlei andere gevaren. Het is dus geen risicoloos proces aan zich al.
Maar met pyrolyse ben je toch ook in staat om die syngassen weer terug in het proces te stoppen en nog verder af te breken?
Ja, dat klopt. Het syngas op zich trouwens, dat is een hele bonte mengeling van waterstof, CH4, methaan dus, CO, CO2, aantal verontreinigingen, kanteervormingen opstaan, dat zijn langere koolstofketens feitelijk, ook de achilleshiel van vergassing wel genoemd. Dat syngas, dat kun je verbranden, maar dan moet je ook weer een opschoningsinstallatie hebben om het te gebruiken. Plus het feit, als je je syngas gebruikt, dan ben je een afvalverbrandingsinstallatie. Leuk voor je vergunning.
Zitten we even bij wet en regelgeving, ja?
Ja, het is een totaal onderbelicht verhaal van het hele vergassingsverhaal. Zeker als jij naar allerlei bedrijven gaat om zo'n installatie te kopen. Daar vertellen ze liever niks over. Want het is qua CAPEX misschien nog wel een grotere investering dan de installatie zelf. Wij produceren bijvoorbeeld naast ons carbon ook syngas, maar wij werken dat helemaal op naar groengas. En dan moet je eigenlijk zien dat verschillende stappen zijn. Ten eerste moet je zwavel eruit halen.
Ja.
Nou, in ons geval hebben wij ook een speciale ontzwavelinstallatie staan die elementair zwavel teruggeeft, wat we weer terug kunnen stoppen in de koolstof, want het is ook belangrijk voor bodem en plant, het zwavel. Maar daarna hebben wij ook bijvoorbeeld een methanisatieinstallatie. Die hebben we ook ontwikkeld samen met DNV en GasUnie onder andere. Normaal gesproken zijn dat gigantisch grote installaties, maar daar zijn we te klein voor. Dus hebben wij een modulair systeem ontwikkeld om het op kleinere schaal te kunnen doen.
Uh-huh.
En wat je in de methanisatie doet met de katalysator is eigenlijk dat jij de haartjes, waterstof, gaat koppelen aan CO en CO2. Waardoor je CH4 krijgt.
En die komen sowieso los tijdens het vergassingsproces. Dus het enige wat je doet is wat er al is aan elkaar koppelen en dan heb je methaan.
Als je het helemaal plat slaat, is dat het idee, ja. Dat je dus eerst die zwavel eruit haalt en dan doe je eventjes die H+ en die CO2 doen. En dan hou je ook nog een beetje CO2 over. Dat kun je dan ook nog vervloeien. In ons geval praten wij dan over 30.000 ton vloeibare CO2. Wat wij ook direct aan de tuinbouw zullen afzetten, ook weer ter vervanging van aardgas.
Ja.
Uiteindelijk, syngas is eigenlijk een behoorlijke potpourri en zeer moeilijk verhaal om goed op te schonen. Dat is echt niet simpel. Wij hebben daar ook behoorlijk technische installatie voor staan. In CAPEX is die ook behoorlijk duur, eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk produceren wij daar groen gas. En groengas is de kwaliteit die ook Groningen heeft, grootschas heeft. Wij kunnen het dus direct op het net zetten.
Dus, maar dat is dus methaangas plus een toegestane vervuilingsgraad?
Ja, dat is methaan met een vervuilingsgraad, als je wil bekijken. Het mag een paar procent stikstof of wat, andere zaken, et cetera. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de gaswetgeving, ja.
Dus dan zijn jullie hoog calorisch of?
Ja, laagcalorisch.
Laagcalorisch.
Ja, voor Nederland moeten we laagcalorisch produceren. Maar je kunt je ook voorstellen dat er ook andere mogelijkheden zijn. Want het groen gas dat wij maken is van zulke hoge kwaliteit ook. Dat wij dat zelf zouden kunnen vervloeien. En ook bio-LNG zouden kunnen produceren.
Hm?
Dat kan. Je kan ook een andere richting opdenken. Je kunt ook al die elementen kun je scheiden. He, dus je kunt de CO eruit halen, CO2 eruit halen. Je kunt de haartjes eruit vissen, dus de waterstof zal ik maar zeggen. En je kunt ook de CH4 kun je kraken naar waterstof. Dat kan ook. Dus je kunt ook met een andere technische installatie andere modules eruit trekken voor bijvoorbeeld de chemische industrie. Dat kan. Wij doen het niet. Wij zijn ook geen gastechnische specialisten. Daar hebben we ook onze adviseurs voor, met name van DNV. En wij hebben eigenlijk zoiets van, ja, dat gas is voor ons bijzaak. Nou zeg ik dat heel erg oneerbiedig trouwens. Het is een hoofdzaak, alleen de tweede hoofdzaak. Ook een relatie.
Je verkoopt je afval, want je verkoopt je bijproducten omdat je een hoofdproduct maakt, toch?
Nou, ons hoofdproduct is de biobased carbon. Ja. En het verdienmodel, om het maar zo uit te drukken, is zodanig dat wij een winstgevend bedrijf zijn in ons businessmodel. En dat is ook een van de redenen dat wij ook geen SDE-subsidie gaan krijgen op ons groen gas. We hebben geen verlieslatend bedrijf, wat aangevuld moet worden met een SDE-subsidie.
Nee, met andere woorden, jullie zijn al vanaf het begin, of tijdens het proces, ik weet niet hoe dat bij jullie verloopt is, je zou bijna kunnen zeggen meervoudige waardecreatie.
Ja, wij hebben ons het doel gesteld dat wij geen afval willen produceren, ja, wat tegen geld weggesleept moet worden. Maar dat wij dus ten eerste op basis van een goed product voor de Nederlandse land- en tuinbouw, ook internationaal trouwens, een product willen maken met meerwaarde, waar men ook voor wil betalen, omdat het ook een bepaald resultaat biedt, een garantie biedt. En dat kun je alleen maar doen door jouw proces goed in te richten en ook jouw grondstoffen nauwkeurig in het oog te houden. Als je afval en rommel verwerkt, komt er ook afval en rommel aan de achterkant uit.
Dat is genau.
Ja. Om een indruk te geven hoe ons eindproduct biobased carbon eigenlijk als landbouwkundig product kan worden gezien. Je zult waarschijnlijk mee hebben gekregen dat er een aantal initiatieven zijn om kunstmestvervangers vanuit dierlijke mest op de agenda van de EU te krijgen als kunstmestvervanger. Hmm. En dat is afgewezen.
Okay.
Nou, wij hebben die route zo niet bewandeld. Wij zijn erg solitair in ons denken, doen en laten overigens. Zou het komen. En wij hebben een EU-applicatie ingediend onder de EU-regulering 2019-2009. Dat heeft te maken met de Strubias-wetgeving, de Struviet- en Biochar-wetgeving.
Ja.
En daar moet een eindpunt op worden bepaald om te kunnen zien of dit product in aanmerking kan komen voor het CE-keurmerk, oftewel een einde-afvalstatus, oftewel productstatus. Wij voldoen volledig aan de eisen, de richtlijnen die gesteld zijn. En dat heeft met name te maken met zware metalen en verontreinigingen. Denk aan de aromatische koolwaterstoffen, de PAX. Uh-huh. Dat is dat kankerverwekkende spul wat ook wel op jouw barbecue
PFAS?
PFAS is weer iets heel anders.
Okay.
Dat komt uit de industrie, is een gepubliceerd stofje. En dat kunnen wij, denk ik, misschien nog wel afbreken in het systeem. Maar we hopen niet dat erin zit, want dan hebben we al een probleem, denk ik. Tenminste heeft de veehouderij al een probleem. Maar dat mag bijvoorbeeld maar 6 milligram per kilo zijn, wat erin mag zitten volgens deze wetgeving. Wij zitten op 0,01 milligram. Dat gaat ook over de PCDD's-F's. Dat zijn de toxiteiten-equivalenten bijvoorbeeld. Maar ook de PCB's en de thallium bijvoorbeeld. Nou, in principe moet je zo zien dat vanuit de proeffabrieken die wij al hebben gehad, hebben we ook testmateriaal kunnen maken. Daar hebben we ook een mix van gemaakt. Over het algemene verhaal, dus niet de beste eruit gehaald, maar gewoon alles in één pot gemikt. Dat hebben we door geaccrediteerd laboratorium ook laten onderzoeken. En wij komen dus ook volledig in aanmerking, conform de eisen die gesteld zijn in die wetgeving, om hiertoe te komen. Nou, dat hele proces dat loopt natuurlijk, maar...
Vind jij dat die wetgeving streng genoeg is, of mag het van jou nog strenger, aangezien je voor zero rotzooi gaat?
Laat ik zo zeggen, biozaden. Ja, ik ben geen techneut, ik ben meer commercieel ingesteld. Hè, dus natuurlijk wordt het veel scherper.
Nee, het kan altijd beter. En regels zijn, normen zijn ook alleen maar normatief.
Dat is zo. Maar kijk, op een gegeven moment moet je ook wel een maat aanhouden dat waarbij je moet kijken, is de voedselveiligheid niet in gevaar. En overigens, je kunt wel een product hebben wat heel laag zit. Maar als je 10-voudige dosering geeft of 50-voudige dosering, dan kom je nog op een maat uit. Dus daar moet je ook een beetje mee rekening houden.
Was van de week, of ik weet niet wanneer, ergens afgelopen maand hebben de Duitsers een PFAS-onderzoek gedaan naar de dierlijke keten. En daar kwamen ze achter dat PFAS in de stront in de stront zit van de koeien inmiddels. En dat zit dan ergens blijkbaar in het voeder wat ze krijgen. Dus die toxiciteiten rollen dan wel langzaam door de hele keten heen. En dat krijgen we straks ook in ons voedsel. Dus dat, daarom stel ik de vraag, Hans, om een beetje vanuit een wat kritischer blik van hoe ver willen jullie gaan of kunnen jullie gaan om de normen wat hoger te leggen?
Nou, kijk, ik denk dat de normen die wij halen zijn voor veel installaties niet haalbaar. En dat komt ook omdat wij natuurlijk technisch best wel gespecialiseerd zijn. Ook vakmensen erop hebben zitten. Ook allerlei certificeringen, eigen certificeringen ook nastreven. En eisen zo hoog mogelijk willen stellen.
Ja.
Want als je begint dat te versloffen, wordt het eindproduct ook niks. Kijk, PFAS, dat zit door de hele keten al heen. Want ik denk dat als we humane mest en dierlijke mest aan elkaar leggen, dat de dierlijke mest dan schoon is zelfs.
Ik weet dat het erin zit inmiddels. Laat ik even in het midden, maar ik schrik ervan.
Ja, kijk, het schijnt door temperatuur afgebroken te kunnen worden.
Ja.
Ik heb ons producten niet op laten onderzoeken, dus ik kan ook met stelligheid niet zeggen dat het wel kan. Ja. Maar wat wij wel weten, is dat in ons proces ook antibiotica bijvoorbeeld, of medicijnresten, drugsresten, nou ja, niet dat die beesten drugs krijgen, maar
vrijwel medicijnresten,
gewoon af worden gebroken.
Maar dat is dan wel weer gunstig.
Dat is ontzettend gunstig. Kijk, wat je met pyrolyse eigenlijk doet, vergassing eigenlijk doet, is dat jij een thermische conversie gaat krijgen. Hè? Door dat extern te verhitten, dat materiaal op te warmen naar een x-temperatuur, maal een bepaalde tijd. En dat is alweer een crux in het hele proces. Hè? Want als jij hele hoge temperaturen gaat nastreven, boven de 650 bijvoorbeeld, dan zul je zien dat jouw mineralen verglazen aan het organische stof. En dan komen ze de eerste generaties echt niet meer vrij, dus daar heb je niks aan. Het kunstje wat wij eigenlijk doen, is dat wij onder de tijd-temperatuursinvloed in staat zijn om die mineralen opneembaar te houden. Oftewel dat ze tijdens een teeltseizoen ook beschikbaar komen voor bodem en plant. En dat is eigenlijk het kunstje wat ons een beetje bijzonder is. anders heb je ook niks aan als meststof uiteraard, hè? Als het pas over 3 à 4 jaar vrijkomt. Maar goed, in dat proces worden alle vluchtige delen van de vaste delen gescheiden. En hoe meer temperatuur je erin doet en hoe langer de verblijftijd is, hoe meer je zult zien dat er meer gasvorm uitkomt.
Ja.
Ook het water komt er dan meer uit trouwens. En dat jouw koolstof ook steeds sterker comprimeert. Zoals wij het doen, moet je ongeveer zien dat je voor 1 ton mest ongeveer, of voor 2,3 ton mest ongeveer 1 ton biobased carbon kunt produceren. En eigenlijk zie je dat het maat is, want wij doen 80% droge stofverwerk uiteindelijk. Hè. Wij drogen voor, wij composteren voor eigenlijk. Dat is dan 40% water ongeveer, 40% koolstof en 20% water, 40% koolstof, 40% gas wat eruit komt. En ja, wij kunnen veel meer gas maken bijvoorbeeld.
Gas is dan weer die koolstof die daar. In principe heb je eigenlijk een keuze. Ga ik meer gas produceren, gaat het zeetje in de lucht zitten of gaat het zeetje in de biochar zitten?
Nou, laat ik zo zeggen, als ik de temperatuur hoger zit, gaan er meer C's van koolwaterstof, A+, maar ook CO4, et cetera, trek je eruit, die gaan in het gas zitten.
Ja.
Dus je krijgt een groter volume gas waar je meer groen gas van kan maken. Met huidige gasprijzen fantastisch natuurlijk. Aan de andere kant, op het moment dat jij naar beneden gaat, dan zul je zien dat de kwaliteit van de biochar afneemt. Je mineralen zijn niet meer opneembaar. Je koolstof duurt nog veel langer afbreekt. We willen ook geen koolstof maken die 1000 jaar in de grond blijft zitten. Hè. Ook dat moet geconsumeerd worden uiteindelijk in de bodem.
Ja, nee, dus is de trade-off dus daarin van te laag is minder gas, te hoog is meer gas, maar dan heb je minder koolstof opneembaar en ander is meer koolstof opneembaar.
Ja, alleen dan moet je wel rekenen dat ons koolstof ons hoofdproduct is. En als jij dit product groot naar de markt wil brengen, en dan ga je naar je telers toe en dan hebben ze 30, 40, 50 hectare. En dan hebben ze het product gebruikt. En dan gaan ze bij het veld staan te kijken. En dan zien ze een golfbaan. Het golft dan, laat ik maar zo zeggen. Nou, dan weet je dat je product niet goed is geweest. Dan heb je allerlei verschillende combinaties gemaakt. En dan is het niet egaal. Als een teler iets wil hebben, dan is het egaliteit. Het product moet van begin tot eind hetzelfde zijn. Qua werking, qua samenstelling. En dat ga je met kleine installaties niet redden. Want zelfs de mes is elk seizoen door anders van samenstelling. He, dus je moet daar een behoorlijk industriële idee op loslaten, qua volume, qua grootte, om altijd hetzelfde product te kunnen produceren waar een akkerbouwer, een landbouwer, gewoon vertrouwen ook in kan krijgen. Dat het altijd betrouwbaar is en altijd hetzelfde product is.
Ja, en jij in onze voorbespreking was jij getriggerd door door de framing van Jan-Marie de Jonge, de Rijksadviseur Fysieke Ruimte van de Rijksoverheid, over het gebouwgebonden landbouwsysteem en het grondgebonden landbouwsysteem. En daar had jij meteen, daar ging je meteen op los en had je meteen een duidelijke mening over.
Ja, nou leuk is dat. Daar zit je meteen weer voorbij. Nou, laat ik zo zeggen, kijk. Want ten eerste, ik vind framing bijzonder naar.
Je kader iets af om het te kunnen duiden. Ja, het is een manier om dingen te kunnen duiden.
Kijk, met name de veehouderij ook een echte industrie is, dat mogen duidelijk zijn. Aan de andere kant hebben we ook heel veel mensen die moeten worden gevoed. De meeste mensen zijn nog steeds omnivoor. Ik hoor er ook bij trouwens. Niet dat ik elke dag vlees eet, maar vooruit. We doen nog veel meer dingen met de dieren die eruit komen. En het heeft een functie, het heeft een nut. En daar hoeft werkelijk niemand het mee eens te zijn. Ook de minderheid in Nederland niet, die vegetarisch of vegan wil zijn. Dat mag allemaal zelf weten.
Hans, die zijn plantaardig.
Die zijn plantaardig. Maar goed, dat mogen ze zelf weten. Ik denk dat als ik naar de veehouderij ga kijken in met name Noord-Europa en met name Nederland,
ja,
dan is die ontzettend goed voor elkaar. Als ik in Azië kom, ook wel eens in Amerika en andere, ook Afrika, andere landen zie, dan denk ik bij mezelf van ja, als het zo moet, dan liever niet. Dus ik denk dat wij het goed voor elkaar hebben. Het is net zo noodzakelijk als dat we auto's, fietsen en bromfietsen en vliegtuigjes hebben.
Dat is helder. Maar zie je, want Jan-Marie die gaf het punt en volgens mij is de prof in Wageningen ook die verantwoordelijk is voor landschapsarchitectuur. Dat men op zoek is om die intensieve veeteelt te gaan clusteren. Zodat je de inputs kunt organiseren, maar ook de verwaarding van de poep en de plas van deze dieren. Waardoor je daar bijvoorbeeld jullie installatie tegenaan kan plakken op hetzelfde terrein. En dan heb je je volume op basis daarvan. Jij zit in Emmen, ik weet niet waar komt jouw mest, waar komt jouw droge stof vandaan?
Onze mest komt niet uit Brabant.
Want decentraliteit is de toekomst, dat alles op centraliseren is gewoon is een logistieke nachtmerrie.
Ja.
Dus daar verwerken waar je volume hebt is alleen maar slim.
Dat doen wij ook.
Maar dan, ik ken Noord-Nederland te weinig, dus Hans, is daar dan, hebben we daar een intensief veeveldcluster of haal je het van de melkveehouderijen vandaan of waar? Wat is jullie inputstroom?
Nou ja, kijk, je moet tegenwoordig regionaal denken, zoals je netjes heet. En regionaal, dat kun je op een aantal verschillende wijzen omschrijven. Dus als jij naar de veehouderij kijkt en naar meststromen en naar afzetkanalen, ja, dan kun je over afzetkanalen natuurlijk gauw praten over 400-500 kilometer. Dat is toch behoorlijk regionaal zo te zien. En als je wat verder gaat kijken naar bijvoorbeeld de grondstofstromen, bijvoorbeeld met name basale grondstofstromen, die wil je niet te veel transporteren.
Nee.
Met ruwe mest moet je echt geen 300-500 kilometer gaan lopen rijden. Wij halen onze grondstoffen uit een cirkel waarbij de gemiddelde aanvoerkilometers ongeveer 60 kilometer is. En dan zie ik jou denken van, Drenthe, dat is toch...
Nee, dat is Zwolle, Enschede en dan heb je rondje Leeuwarden, Groningen. Dus dan heb je echt letterlijk Noord-Nederland te pakken.
Ja, en dan vergeet je nog een heel groot deel, want wij zitten hier naast een heel groot intensief veehouderijgebied.
Duitsland.
Dat is Emsland.
Echt waar?
Ja, serieus. Er zit ontzettend veel veehouderij. Wij zullen ook, gezien de lokale de tijd waar wij zitten, hebben we natuurlijk wel voorkeur voor de mest eerst uit Nederland. Maar voordat wij de mest uit Brabant of Gelderland weg gaan halen, daar rijden we de grens over. En dat zijn gewoon mogelijkheden. Wij zijn een gecertificeerd, zo ben
Nee,
je,
ja,
gecertificeerd eindverwerker.
ik weet dat,
Ja.
is, zijn dat, ja, dat zijn dan zandgronden dan. Ja, Drenthe is zand. Dus dat,
Ja, ook.
ja, grappig. Wist ik
He,
helemaal niet.
dus.
Dus, ik weet dat er een aantal glastuinbouwers in Drenthe zitten, maar dan heb je dus in Duitsland een groot aantal
Ja,
veehouderijbedrijven.
er zit behoorlijk wat glastuin. Dus in Erica, onder andere.
Ja, dus dat, maar zo leer je dat er overal wel iets zit.
En er zit veel veehouderij in Drenthe, hoor, vergis je niet. En ook kiphouderij trouwens. Niet zoveel als in Brabant of in Gelderland, maar ik denk dat het toch wel behoorlijk. Ik heb ergens een lijstje met de getallen hoeveel mest en hoeveel dieren, maar die heb ik niet
Maar
mogen zitten.
waar ik dan heel nieuwsgierig dan ben, we vliegen een beetje van links naar rechts. Ik ga zo weer wat structuur aanbrengen. Hebben jullie nagedacht, of kijken jullie naar ook de insectenmest te gaan verwerken? Ja, de insectenmest te gaan verwerken, want die stoten toch ook een hoop uit. Ik heb ooit in Zuid-Afrika larven mogen tellen van een start-up. En toen ben ik binnen geweest in de hokken en nou man, het stinkt daar gewoon naar ammoniak. Dus dat weet je al genoeg, dat daar gepoep en geplast wordt. En dus ook insecten poepen en plassen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon. En we hebben Remco Mensink langs gehad van BioDupro met Thor. Ah man, met een, die heeft, in ieder geval Thor.
Protex?
Nee, Terry, in ieder geval een Thor. Laten we het eventjes daarop houden. Ik ben.
Torgas?
Nee, laat maar. Komt straks wel.
Oké.
Maar die had dus ook een mestprobleem. En die moest het verbranden.
Nou, dat stinkt.
Wat zeg je?
Dat is zonde.
Ja, maar dat was dan de enige mogelijkheid om dan binnen de wet en regelgeving te blijven. Terwijl ik had van, joh, stop het boekasje in of iets anders. Maar werk jouw meststroom op, want dat is toch ook gewoon een kaststroom. Maar ik ben ook gewoon benieuwd of jullie daar al naar gekeken hebben, want dat is natuurlijk een industrie met Protex en ze worden steeds groter. Dat je die mega, het zijn ja, over gebouwgebonden industrie gesproken, insectenteelt is in zo'n groot warehouse
Ja.
waar het allemaal geautomatiseerd wordt en aan het einde van de rit komen daar eiwitten uit.
Ja, dan zit Protus wel aan de andere kant van het land, dus dat is een beetje zunt. En dat die,
Even als voorbeeld, hè.
ja, en die kippenmest, die weegt, of die kippenmest, die vliegenmest, die weegt ook helemaal niks. Dus dat is echt een vrachtwagen van de lucht die je gaat laten rijden. Maar wij hebben daar toevallig contact ook mee gehad. Dat is geen enkel punt. We kennen meer van dit soort bedrijven. Dat materiaal kunnen wij uitstekend verwerken. Dat kunnen wij A, ons als grondstof gebruiken, maar
Ja.
je kunt dat ook mengen met ons product, uitscheidelijk, en daar weer een product van maken. Er zijn talloze voorbeelden. Wat ik namelijk nog niet heb gezegd, we zeggen natuurlijk wel meststromen bewerken wij, maar wij kunnen ook agrarische reststromen en levensmiddelen reststromen verwerken. En dan moet ik wel even een scheiding maken. Als wij binnen Sterkoren andere producten dan mest gaan verwerken, dan toetsen wij vooraf met een kleine installatie of dit voldoet aan de eisen die wij stellen aan de grondstoffen en aan het eindproduct wat eruit komt. Op het moment dat het een negatieve impact heeft op het eindproduct, wordt het niet ingenomen. Klaar uit, punt uit. Anders ga jij je product kapot maken en je businessmodel. Onze technologie echter, zoals wij hem gebruiken, die kun je ook voor vervuilde stromen gebruiken, ook voor slib gebruiken. Uiteindelijk. Je moet wel voorbewerken, je moet zorgen dat het droog roest, want nat materiaal kun je niet vergassen. Tenzij je een hoge drukvergassing gaat, zoals SME bijvoorbeeld, fantastisch systeem, dan kun je dat wel in verwerken. Maar dan heb je het over afval, wat je gaat comprimeren. Oftewel, je hebt een volume van 1000 ton en je houdt 100 kilo over. En dat kun je dan bijvoorbeeld, die char die eruit komt, wat absoluut geen biochar is, dat kun je bijvoorbeeld gebruiken in industrie, betonindustrie, om een of andere manier. Buiten de landbouw. Dus er zijn toepassingen voor. Er wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Daar kun je wat mee. Hè? Ook bermmaisel, bermafvallen, kun je, hè? Die zijn vaak toch wat verontreinigd met allerlei afvalstromen, et cetera. Als het niet aan de landbouwkundige eis voldoet, kun je daar ook nog andere dingen mee doen. Maar dat zullen wij nooit onder de naam Sterkoren doen, omdat Sterkoren staat voor een hoogwaardig product voor de agrarische sector. Trouwens, heb je enig idee wat Sterkoren betekent?
Nee, dat was ook Dat wilde ik eigenlijk vragen, dankjewel.
Dat is Latijn. Ja, dat is Latijn voor mest, mesthoop.
Ja, echt waar. Dat is ook mooi.
Ja, ja.
Hey, en je had mij slides toegestuurd van het verhaal wat jij vertelt. Want uiteindelijk staat bij jullie de bodem centraal. Want jij bent als levensmiddelentechnoloog en dan ooit als horeca-ondernemer, hotelondernemer in deze wereld beland. En als je in de meststoffen zit, dan heb je het op een gegeven moment over de bodem.
Yep.
En jij had mij verteld dat jouw drive is om kunstmest te vervangen door iets wat veel beter is dan dat. En daardoor ben je via OrgaPlus en nu naar Sterkor beland.
Ja, dat klopt. Binnen OrgaPlus hebben wij namelijk die 24 uur gecomposteerde meststof geproduceerd. Wij hebben dat, even kijken, 2008 zijn we begonnen met dat verhaal te bouwen. 2010 operationeel, 25% geplust. Na 2 jaar hebben wij de installatie toen verdubbeld in capaciteit. Toen hebben we na 2 jaar mot gehad met de aandeelhouders. Toen zijn we eruit gestapt. Onze aandeelhouders zijn toen binnen een jaar tijd failliet gegaan. Helaas, jammer van het systeem, maar soms moet je principieel een beslissing nemen. Wij hebben toen namelijk afspraken gemaakt met afnemers en afspraken over de kwaliteit van het product.
Ja.
En op het moment dat aandeelhouders beginnen, omdat ze wat aandelen hebben van ja, we gaan er ook afval in doen en we gaan afspraken die mondeling gemaakt zijn onderuit halen, dan is Jansen en zijn kussens weg. Ja, heel eerlijk gezegd. Kost wat, dan heb je wat. Maar ik vind integriteit vind ik heel belangrijk. Het nakomen van je woord vind ik nog veel belangrijker.
Ja.
Maar goed, wij zijn toen de tijd al, naar aanleiding van onze bodemkennis, hebben wij gekeken van hoe kunnen wij dat product, OrgaPlus, nog verbeteren. En wij kwamen er toen achter dat we iets met biochar moesten gaan doen. Want dat zijn die koolstoffen en et cetera. Richard is, ik denk, 15, 16 jaar al, 17 jaar bezig om de technologie verder te ontwikkelen, innovatie bij te pakken, om dat proces ook gewoon in een 24/7 opstelling verantwoord te kunnen laten lopen, dat je ook steeds hetzelfde product kunt produceren. Ja. En op een gegeven moment zijn wij er ook achter gekomen. Dat was in de loop van 2014, toen we afscheid namen van OrgaPlus eigenlijk al, dat eigenlijk het product koolstof beter was dan het product OrgaPlus. En wij zijn het verder doorwezen ontwikkelen. We zijn in november, december 2016, hebben wij ook besloten, ja, we hebben nu heel wat geld ingestopt. We zijn veel geld verloren met OrgaPlus. Laten we er maar eens een BV van gaan maken. Dan kunnen we in ieder geval tenminste nog het een structuur geven. En sindsdien hebben wij een tweetal demofabrieken neergezet. Productontwikkeling gedaan. We hebben zelfs producten al verkocht, want ons gas is bijvoorbeeld al voor de komende 10 jaar contractueel verkocht aan een grote oliemaatschappij. En ook ons biobased carbon hebben wij al veel vraag naar. Dat wij verwachten als wij aan de start kunnen het eerste jaar ook alles eigenlijk al verkocht is, zowat. Dus men kent ons en men kent de producten eigenlijk. Dus dat wij daarmee doorgegaan zijn, was eigenlijk wel logisch. Ja, wat moet je anders, hè? Zo ga ik zeggen. Ja, je hebt toch een idee. Je wilt toch, je bent ondernemer, je bent geen werknemer. En de kunstmestindustrie is ook wel een leuke. En trouwens, de kunstmestindustrie. Wij hebben ook contact met de kunstmestindustrie. Heel goed contact trouwens, ook vanuit ons verleden uiteraard. Maar wij horen ook van de kunstmestindustrie dat ze tegen hun license to operate aanlopen. Omdat natuurlijk alles moet duurzamer tegenwoordig. Kunstmest is door het productieproces, veel aardgas onder andere, niet duurzaam. De mineralen die ze gebruiken, het fosfaat wat eindig is. Dus ze hebben een serieus probleem. En ik kan wel zeggen, op dit stadium al, dat er toch al enkele grotere kunstmestbedrijven zijn die bij ons toch al eens koffie hebben gedronken. Van joh, wat kunnen we nou eigenlijk met jouw product? En dat vinden we toch wel interessant, dat de kunstmestindustrie dus ook actief zoekend is naar dit soort
producten. Ja, ik weet van horen zeggen dat de grootste fosfaatmijn in Marokko, dat bedrijf is inmiddels de zee ingegaan en is zeewier aan het telen.
Ja, dat is Gafsar wat eruit komt. Dat is het beste fosfaat, zacht fosfaterstad wat je kunt bedenken eigenlijk. Maar goed,
en die zijn zeeboerderijen aan het financieren. Nou ja, over een transitie gesproken, van een landmijn naar een zeemijn.
Nou, op zich is dat niet zo gek, want er zijn wel meer bedrijven die in de zeewierverhaal zitten. En met name ook in zeewierkalk. En dat is wel grappig, want als ik kalk heb, calciumcarbonaat, ja. uit landmijnen bijvoorbeeld, wat ook al een proces is, dat heeft een totaal andere werking dan bijvoorbeeld het calciumcarbonaat wat uit zeewier komt. Mm. En laat ik zo zeggen, de efficiëntie van zeewierkalk is vele malen hoger dan landkalk. Je hoeft niet zoveel van op te gooien. Je kunt het kunstmest strooien doen. Het stoft en stuift niet zo erg als dat je het normaal gesproken met kalk doet. Heeft veel minder effect op jouw pH, want ja, de pH gaat schommelen als je maar veel kalk gooit. Het breekt je organische stoffen lang die mate niet af. Dus eigenlijk veel meer voordelen. Het is wat duurder, maar uiteindelijk is het effect en de werking voor de bodem veel beter.
Ja, ik spreek toevalligerwijs in november, tussen eind oktober, Joost Wouters van de Seaweed Company. En hij is, ja, sinds ik de laatste keer gesproken heb, zo hard gegroeid. Dan gaan we dit zeker ook nog meenemen. Want ja, hij is degene die bijvoorbeeld werkt met de fosfaatpartij uit Marokko.
Ja, kijk, het voordeel van zeewier is dat het een behoorlijk strak gewas. Dat kan tegen veel elementen. Het zeewater is hartstikke zout natuurlijk. Mm-hmm. Het is al geen goed klimaat om te doen. De opbrengsten per hectare zijn gigantisch hoog. En wat je in zeewier ziet is dat die ontzettend veel essentiële stoffen in zich heeft. Niet alleen maar nutriënten, maar ook enzymen, et cetera. Van alles en nog wat. Wat gewoon een hele positieve werking kan hebben op jouw bodem en op jouw gewas. Maar ook hier geldt van hoe is het geproduceerd, hoe is het verder proces, ja, wat is de mate waarin je het aanbrengt. En uiteraard ook wat zijn de kosten uiteindelijk als je gaat opbrengen. En is het wel rendement voor de boeren om te gebruiken.
Ja, dat is helemaal mee eens.
Ja, maar ik vind het een mooi product voor landbouwkundige toepassing. En wij kunnen ook de reststromen wel gebruiken uit die industrie.
En wat is een antagonist?
Een antagonist.
Ja, een synergist.
Iets. Ja, nou, antagonisme is tegen en synergie, dat is samen.
Ja.
En jij hebt dit uit een presentatie die ik heb gestuurd. Want kijk, als ik bij een teler kom en hij vraagt mij, joh, wat moet ik doen?
Ja.
Dan is het, ja, ik heb geen idee. Kijk altijd. Daar begin ik maar mee. Heb je bodemanalyse? Vraag ik altijd maar eens eventjes dan. Nou ja, vaak tegenwoordig gelukkig worden steeds vaak gaan, zeker op hoogwaardig tilt, hebben ze gewoon elk jaar een uitgebreide bodemanalyse, waarin een aantal dingen duidelijk wordt. Niet alleen maar je organisch stof, ook je koolstofaandeel, ook je mineralisatieverhaal, je pH staat er natuurlijk op, al die mineralen staan erop. En allerlei elementen, afhankelijk van hoe uitgebreid is, allemaal elementen waaraan je een aantal dingen kunt bepalen. En natuurlijk is organisch stof belangrijk om te kijken hoe het in je grond zit en wat er met mineralisatie gebeurt voor wat betreft ook de vrijgave van stikstof, et cetera. Maar goed, als bijvoorbeeld op jouw bodemanalyse staat dat jij een ontzettend hoog fosfaatgehalte hebt, dan weet je dat bijvoorbeeld de opname van ijzer of zink of koper of calcium, ja, dat wordt tegengewerkt. En als je maar heel veel mangaan in de grond hebt, dan wordt ook magnesium tegengewerkt, maar ook koper en ook ijzer. Dat zijn toch belangrijke sporenelementen, die hebben een functie. Hè? En als je heel veel ammoniakale stikstof in de grond hebt, dan heb je ook een probleem met je opname van je calcium en ook van je kali. En dan kun je wel weer meer kali gaan gooien, maar gooi je weer te veel kali, dan zul je zien dat jouw fosfaat, je borium, je calcium, et cetera, ook weer minder wordt opgenomen.
Ja, die doen me heel erg denken aan voedingssupplementen die wij als mensen innemen. Dat je ook een beetje op moet passen wat je waarmee combineert.
Ja, en je moet het cumulatief bekijken. Je moet het optellen. Okay. En je moet ook kijken, als jij een bodemanalyse maakt, van wat voor bodemanalyse maak je? Want je kunt namelijk een wateroplosbare hebben. Je kunt een mierenzuurgelijkende oplossing hebben. Ja. Of je kunt een hele sterk zuuroplossing hebben. En je moet eigenlijk zo zien, hè, dat plantje, als het in de grond groeit, dat heeft een worteltje uiteraard en dat scheidt een exudaat af. Ik weet dat jij over mycorrhiza wil praten, maar dat komt dan wel. Maar net om die wortelpunt is trouwens een behoorlijk zuur klimaat uiteraard.
Ja.
Maar ook de pH is van invloed op bijvoorbeeld de opneembaarheid van allerlei elementen, met name sporenelementen. Ja. Bij de hoge pH wordt iets beter of minder goed opgenomen. Maar aan de andere kant, als jij een te lage pH hebt, dan heb jij ook weer te weinig bodemleven. Want van 4,2 is toch erg dramatisch gesteld. Ik zeg allemaal zo, kijken we naar een potje augurken of een tomaat. Hè, daar groeit weinig hier in ieder geval. Dus dat moet je ook in de gaten houden. Maar goed,
dus in ieder geval, met andere woorden wat jij zegt, en ik heb dat gesprek met Jeroen Klompen nog in mijn achterhoofd, die nu een bodemsommelier heeft aangenomen. Dat een bodem een systeem is en het is niet zwart en wit. En je zult het enorm goed moeten begrijpen hoe spoorelementen, biologisch leven, wortels met elkaar. Het is een beetje een mede en persje in een soort van communiceerde vaten zitten.
Ja, ik heb een bij die presentatie die jou gestuurd heb ik een leuk plaatje zitten. Dat begint ermee dat je een genetisch potentieel hebt voor wat betreft jouw maximaal brengst.
Ik snapte dat helemaal niet.
Nee, dat dacht ik wel. Joh, dan zeg ik wel vaker dingen die mensen snappen, dus ik ben het wel gewend hoor. Maar ik snap
het genetisch potentieel niet, wat je daarmee bedoelt.
Nee, nou kijk, stel dat jij bijvoorbeeld een gewas hebt, dat heeft een genetisch potentieel dat die wel 50 ton product kan leveren op een hectare land.
Okay.
Dat is de maximum opbrengst. Genetisch bepaald. En dan heb je bijvoorbeeld je uitgangsmateriaal. Is dat wel goed? Is dat wel die hoge genetisch potentieel? Of is dat wat laagwaardig, goedkoper materiaal? Dan heb je al je eerste afbreekpunt.
Ja.
Dan heb je nog over je beschikbaarheid van jouw mineralen, je NPK, ja, je magnesium, je spoorelementen. Is die optimaal of is die suboptimaal?
Ja.
Dan ga je alweer een punt naar beneden.
Ja.
Dan heb je het nog over je bodemgesteldheid. Dus je bodemleven, je structuur, je pH, je organisch stofverhaal.
Ja.
Als dat niet optimaal is, heb je weer een afbraakpunt. Dan komt er nog een keer het klimaat overheen, met droogte, temperatuur, te veel, te weinig vocht, et cetera. Dan heb je nog een keer je gewasbeschermingsmiddelen, je kunstmest. Is dat ook wel optimaal?
Maar het is wel grappig, want als je het in deze volgorde opnoemt, als je het allemaal goed doet, dan heb je helemaal geen kunstmest nodig.
Nou ja, dan kom je nog een keer bij ziektes onkruid uit ook, hè?
Ja.
Maar... En als dat niet goed gaat, dan heb je dus alweer een verminderde opbrengst. En het belangrijke is ook nog, je hebt ook een stukje geluk nodig. Hè?
Ja, maar want zoals je dit zo omschrijft, Hans, dan is het bijna de agro-ecologen, die zitten helemaal aan de in dit geval de linkerkant als het ware. En je telt af naar rechts en daar zit een soort van het uiterste gangbare landbouw. Die hebben haast geen bodemleven meer. Het klinkt alsof je de twee uitersten nu onbewust, althans, zo distilleer ik die informatie eruit haalt.
Nee, ik denk dat je het anders moet interpreteren. Wat ik hier nu allemaal opnoemt, het laatste streepje is de oogstproductie die je uiteindelijk gaat halen.
Ja.
En dat betekent dat jij dus ontzettend veel verliespunten onderweg hebt. Elke stap die je neemt, moet je goed nadenken wat je doet.
Ja.
En zeker op het moment dat jij... Kijk, aan het klimaat, daar kunnen we ad hoc even niks doen. Als er veel regent, regent het te veel. Dat heb je ook met seizoenwisseling.
Ja, maar je kan wel, als je bodemleven optimaal is, kan de bodem wel dat water bufferen.
Ja, op het moment dat jij je bodemgesteldheid significant kunt verbeteren, door allerlei maatregelen, hè, dus ook proberen het zo gezond mogelijk te krijgen, en je zorgt ervoor dat jouw beschikbaarheid van jouw NPK, van je mineralen, je spoorelementen goed is, je zorgt ervoor dat je ook de ziektes en de onkruiddruk in grip kunt houden, dan is jouw uitgangspositie natuurlijk beter dan dat je het niet doet.
Ja.
En kijk, op het moment dat je een uitstekend jaar hebt en iedereen uitstekende teeltresultaten hebt, dan zullen de teeltresultaten economisch gezien ook niet zo best zijn, want dan is er overproductie. Maar juist op het moment dat jij mindere jaren hebt en jij bent in staat een goede teelt neer te zetten en een goede opbrengst te realiseren in vergelijking met, dan ben je toch koopman?
Ja, zoals Jeroen Klompen het formuleerde, ga vooral telen wat... Ga vooral kwaliteit telen, want dan heb je altijd een afzetmarkt.
Kwaliteit wordt altijd verkocht.
Ja.
Misschien niet voor de beste prijs, maar het wordt altijd verkocht. En het is altijd beter dan doordraaien of niet verkocht krijgen.
Nou ja, en als je op de spoorelementen zit, en hij zit heel erg ook op het verhaal van Piers Floris en andere. Daarom ook de bodemsommelier. Als hij een gewas kan telen die zo vol zit met smaak en met inhoudstoffen en alles, ja, dan is er altijd iemand bereid om daar een normale prijs of een goede prijs voor te betalen, omdat dan is voedsel een medicijn letterlijk.
Nou, ik zou je vertellen, ik heb ooit een keer, toen ik bij, dat is behoorlijk lang geleden, 10, 15 jaar geleden zijn, Toen ben ik ook bij bijvoorbeeld redactief geweest met de aardbeien. En toen heb ik ook contact gehad met bijvoorbeeld de jamindustrie. En dan zou je toch denken, die jamindustrie, die moet toch gebaat zijn bij een aardbei met een hoge brikswaarde, hoog suikergehalte, zou ik maar zeggen, hoge smaak, betere inhoudstoffen. Dat moet toch ook wel wat meer geld opleveren voor die aardbeienteler. Nou, ik zou je zeggen, ik kwam van de koude kermis thuis, daar hadden ze totaal geen enkel interesse in. Waarom? Ja. Geen idee, maar ze hadden geen interesse in. Alleen in bulk inkopen, die handel.
Ja, maar dat is 10 jaar. Je merkt nu dat nutriëntendichtheid van ons voedsel steeds belangrijker wordt.
Dat is heel erg belangrijk. Kijk, vroeger kon ik een bord eten boerenkool. Tegenwoordig kan ik wel 2 borden eten, zeg ik altijd.
Ja, dus er is een chronisch minder komt erin te zitten.
Je ziet aan allerlei onderzoeken, zie je toch wel een lijn ontstaan dat inderdaad allerlei gewassen gewoon minder voedingsstoffen hebben, maar ook minder smaak hebben. Daarentegen de houdbaarheid wordt wel heel erg lang. Vroeger kon ik een aardbei 2 dagen bewaren, hè? Tegenwoordig kan ik wel een week bewaren.
Ja, ik weet niet of het ene nou beter is of het ander. Piers wist te vertellen dat hij zijn moeder altijd de aardappelen en de appels in de kelder had liggen. En dat ging maanden mee.
Ja.
En als hij nu een appel had, dan was het zo weg.
Dat klopt, maar voor sommige gewassen is het misschien wat beter. Die aardbeien neem ik als voorbeeld, omdat ik gewoon zie, als mevrouw te veel aardbeien koopt op de markt, dan blijven die dingen een paar dagen in de koelkast staan. En ze blijven hartstikke mooi. En ik denk mezelf, die dingen horen na 2 dagen verrot te zijn. Ik moet niet weten, zo oud moet ze ook niet worden in je koelkast natuurlijk.
Nee. Hè?
Maar ik zie dat wel gebeuren. Maar ik vind zelf ook, dan ben ik zelf 58, dus ik kan al 40 jaar makkelijk naar achteren kijken en nog een beetje iets herinneren. Maar inderdaad, ik vond vroeger het eten smakelijker dan tegenwoordig. Ik heb steeds meer cognac en wijn nodig in eten. Om de smaak te brengen.
Nee, je maakt er een grapje over, maar aan de andere kant is het wel dodelijk ernst. Want dat heeft uiteindelijk ook wel met onze gezondheid te maken.
Ja, ik ga jou een heel klein voorbeeld geven van hoe je kunt telen, ook op slechte bodems en ook de smaak die erbij zit.
Ja.
Ik heb jou al eens vooraf een keer verteld dat mijn vrouw, die al 22 jaar in Nederland woont, die komt eigenlijk uit Kiev. En onze familie en vrienden, die hebben ook een dacha. Dat hebben de meeste mensen erin te trouwen met Kiev. En bij die dacha zit meestal ook een leuk stukje landbouwgrond. Ja. Half hectare of een paar 1000 vierkante meter. En vanuit onze testinstallatie heb ik vorig jaar, toen kon het allemaal nog, een emmer van dat materiaal meegenomen. Want ik had een discussie met de moeder van haar vriendin op de dacha. Die teelt allerlei gewassen van tomaten, komkommers, aardbeien, aardappels en andere gewassen. Want zat daar een stuk grond bij, dat deed nooit wat. Er kon er geen aardappel staan, want er groeide helemaal niks. Ik zei, nou weet je wat, dan gooi je daar maar eens een keer wat van de spul neer. En wil ik volgend jaar wel eens horen hoe het zit. Ik moet volgend jaar een Big Mac leveren. Ik weet alleen nog niet of ik het kan maken. En hoe ik het er naartoe krijg achter in de auto. Maar het feit is dat zij heeft daar aardappels kunnen telen. En dan moet je niet aan de Nederlandse teelt denken met zoveel ton op hectare opbrengst. Maar ze heeft daar gewoon leuke grote aardappels kunnen telen. En minimaal net zoveel opgebracht als dat zij op het stuk ging telen waar het wel goed is.
Mm-hmm.
En het is ook erg warm geweest van de zomer in Kiev-regio. Vocht was geen probleem. Kijk, dan denk ik bij mezelf van, kijk, het kan wel, maar dan moet je wel weten wat je doet. En ook wat je niet doet. Want soms moet je iets niet doen om een beter resultaat te hebben, hè? Ja, want als jij denkt van ja, mijn gewas gaat niet goed, ik ga maar kunstmeststikstof gooien, dan kun je wel blijven gooien, maar als je de oorzaak niet boven water hebt, dan zal het ook niet veel uitmaken.
Nee, en dan maak je het nog erger, dan maak je de kwaal erger dan wat het zou moeten zijn.
Ja, soms is gewoon iets niet doen beter dan iets wel doen, als je niet weet wat je doet.
Maar dat betekent eigenlijk, als je het plat slaat, dat jij alle zandgronden in Nederland het leven in kan blazen.
Nou, dat vind ik een beetje boude uitspraak. Die zal zeker niet van mij komen. Nee, dat ben ik niet mee eens. Ten eerste, als je het over bodemverbetering gaat hebben, dan praat je nooit over een ad hoc verhaal. Dus we gaan het nu gebruiken, morgen hebben we resultaat.
Nee. Maar er is zo'n dogma in Nederland. Ja, op de zandgronden kunnen we niks, dus daar zijn we maar de intensieve veeteelt gestart. Terwijl zand en organisch... organic matter, like het Engelse woord.
Nou, weet je, er zijn... ik denk dat je inderdaad moet gaan kijken naar een soort grond. Sommige soorten grond kun je inderdaad niks anders dan gras op mais opzetten. In ieder geval gras. Omdat er gewoon voor hoogwaardige teelten te weinig rendement en te veel moeite op zit.
Ja, maar er zit,
dat is wel een feit.
Ja, maar er zit dan te weinig humus en gewoon een ja, die heeft in ieder geval een achterstand ten opzichte van wat het...
Ja.
Ik heb dan al, als ik het hierover heb, altijd het beeld van de Sahara, als het daar eens een keer regent, dan is het één dag één grote bloemenfestijn.
Nou, die Sahara zal op zich wel tegenvallen, want dat is natuurlijk allemaal zand, dat is puur zand. Dat is voor de rest niets.
Ja, maar er zijn heel veel zaadjes die er liggen. En op het moment dat het regent, dan knappen ze allemaal open. En ja, dan is het daarna, dan is het weer helemaal weg. Dus overal is er wel ruimte om te groeien. Alleen de vraag is, hè, is er voldoende, nou ja, ik wil zeggen humus. Die bodem moet wel op een bepaalde manier opgebouwd zijn.
Wil er iets
kunnen groeien?
Dat klopt. Kijk, wereldwijd tot 2050, 20, geloof ik 30, 40 miljoen hectare landbouwgrond die vruchtbaar genoeg is om überhaupt op te kunnen telen. En kijk, als jij een hectare land hebt en je had 2 of 3, 4 ton aardappel af, ja, dan is dat natuurlijk ook, dat kost het meer dan het opbrengt. Hè, dus er moet wel een beetje realiteit in blijven zitten. Dat koolstof wat wij produceren, dat is het koolstof wat na 30 tot 50 jaar overblijft als jij een goede groencompost in de grond gaat brengen. Je moet zien dat als je 1 ton groencompost op de grond aanbrengt, dan heb je na 30 tot 50, nou zeg maar na 30 jaar ongeveer 160 kilo koolstof over.
Uh-huh.
Dat doe je dan 30 jaar over. Als jij 1 ton van de biobased carbon opbrengt, heb je ongeveer 480 kilo koolstof. Alleen, je hoeft geen 30 jaar te wachten. Dat betekent dat jouw effect eigenlijk gelijk is aan 30 jaar maal 3 ton compost. En als je dit nou elk jaar gaat doen, dan zie je ook dat je dat koolstof wat in de grond wordt opgenomen en ook wordt verteerd en onderdeel van het wezen uit gaat maken wat we bodem noemen, de klein humuscomplex gaat worden, waarbij je al die cationen kunt uitwisselen. De cationen kan uitwisselen, de mineralen gaat uitwisselen voor de plant, hè. Cationen, grond negatief geladen, cationen positief geladen. Hè. Dus kijk naar de magnesium, de calcium, et cetera.
Dus daar is het is een reden dat die positief geladen zijn, het is een reden dat een plant negatief geladen is, of is het andersom?
Nou, ik weet niet, de plant negatief geladen. Ik heb het nog nooit ingestopt op die manier. Maar het klein humuscomplex is negatief geladen. De bodem is negatief geladen, wat dan er gaat.
En daardoor kunnen die mineralen zich eraan binden.
Juist. En dan moet het natuurlijk wel beschikbaar zijn. Ik ga proberen dat simpel te vertellen. Als ik een zure bodem heb met een matige catch and exchange capacity, zeg maar het vermogen om cationen uit te wisselen en weer aan te nemen,
ja,
en dus ook een matige structuur heb, je hebt een zure bodem, en kijk, een zure bodem wordt gekenmerkt door het aantal H-plusjes in de grond.
Ja.
Waterstof. En hoe meer je daarvan hebt, hoe zuurder de grond is.
Ja.
En hoe zuurder die is, hoe minder bodemleven. Nou, als ik nou bijvoorbeeld kalk gaan aanbrengen, we noemen het allemaal kalk, hè? Maar het is gewoon calciumcarbonaat, maar je kunt ook magnesiumcarbonaat pakken. De chemische formule is Ca, CO3 en dat is calciumcarbonaat.
Ja, calcium is 2+ en carbonaat is 1-.
Dat klopt. En wat je gaat krijgen is dat uit elkaar valt.
Ja.
Het calciumcation verdrinkt het waterstofcation, dat is ook plus, hè, van het kleihumuscomplex af. Tezamen met het CO3 vormt het met 2H vormt bicarbonaat.
Ja.
En dat bicarbonaat valt uiteindelijk, gewoon een natuurlijk proces, hè, valt uiteen in water en koolzuurgas. Dus H2O en CO2.
Ja.
Koolzuurgas. En wat die calcium nou eigenlijk doet, is dat die bruggetjes gaat vormen tussen de vaste bodemdelen. Hè. Dat noemen we dan weer structuur, zal ik maar zeggen. Maar ook dat die calcium natuurlijk opneembaar is door die plant. En dat is natuurlijk belangrijk, want calcium heeft heel veel functies binnen de plant. Het is ten eerste van belang voor de celwand. Maar het is ook belangrijk voor aanmaak van eiwit, voor de fotosynthese, voor groei, celdeling, activatie van enzymen.
Maar
dat
is calcium een soort van katalysator dan?
Ja, goed, dat is zwavel ook. Want zwavel heeft bijvoorbeeld een invloed op de hormoonhuishouding van een plant. En als je daar tekort van hebt, dan zie je dat niet zo snel terug, omdat het vaak gemaskeerd wordt door de opname van stikstof.
Hmm.
Maar je ziet het wel terug in bijvoorbeeld gewasweerbaarheid. Als je te weinig zwavel hebt, en zwavel zorgt er dus ook voor dat jouw processen beter lopen, dat je wat meer afweerstoffen gaat creëren tegen allerlei plantjes of allerlei kleine diertjes die je niet hebben wil. En En dus ook gewoon, net zoals mensen ook hormonen nodig hebben.
Ja, maar sorry,
hormonen sturen processen aan.
Ik hoor jou het verhaal vertellen en ik doe dan net alsof je hoe noem je dat, een natuurgenezer bent. En dan is hetzelfde verhaal ook voor de mensen te vertellen. Want het is niet heel veel anders dan dat.
Nou ja, weet je, het is, ik kan niet ontkennen dat mijn levensmiddelenopleiding toch wel bepaalde aspecten met zich mee heeft genomen, waardoor ik een aantal dingen anders bekijk misschien dan sommige mensen. Ik weet het niet, geen idee.
Nou ja, het is verhelderend hoe jij naar de bodem kijkt en de manier waarop je dat formuleert, kan je ook eigenlijk naar onze menselijke gezondheid vertalen. Want ook onze celwanden hebben calcium nodig en nou, als daar te weinig spoorelementen zitten, dan wordt het ook allemaal wat lastiger.
De bodem moet je zien als het maag-darmkanaal van de mens, maar dan voor de plant. Het is ook onzin om te stellen van ik gooi kunstmest om een plant te laten groeien. Want je kunt die plant niet voeden. De plant moet worden gevoed door de bodem.
Ja, en dan komen we onder andere op de mycorrhiza uit.
Dat is geen voedingsstof. Dat is geen voedingsstof. Ik heb het niet over de mineralen.
Ja, oké. Okay.
Wat die plant eigenlijk doet, is dat die plant een aantal processen heeft. Hè?
Ja.
En dan heb ik het natuurlijk niet alleen maar over de fotosynthese en de suikers maken, maar er gebeuren meer processen. Hè? Want er wordt ook eiwitten gemaakt, de aminozuren, et cetera, wat je allemaal nodig hebt.
Maar de eiwitten en aminozuren, zit het aan de bovenkant of zit het in de wortels?
Waar die plant het maakt, maakt mij op zich niet uit. Ik ben geen plantdeskundige. Ik eet alleen de vruchten ervan, zeg ik altijd. Ik ben geen plant, ik ben geen tilspecialist voor dingen. Maar kijk bij een aardappel gebeurt wat anders dan bij een normale appel uiteraard. Hè. Dan heb je het over totaal verschillende vormen. Maar kijk, als je het over eiwitten hebt, die zijn allemaal van belang. Dan heb je het over ook aminozuren. En die bestaan uit CHO en SP. He, dat zijn de elementen die daartoe leiden. Daar bestaat melk natuurlijk ook uit. Hè? Dus je hebt al die elementen wel nodig om bepaalde dingen te kunnen bereiken. En als jij bijvoorbeeld te weinig zwavel in jouw gras hebt zitten, dan je krijgt daarmee onvolledige aminozuren, onvolledige eiwitten, dan heb je ook in je melk heb je een probleem, in je melkproductie. Dat heeft daar een gevolg op. Dus wat jij in de grond al doet, hoe je grond behandelt, heeft al gevolg voor jou. Voer voor jouw melkproductie.
Eigenlijk ben je geen melkveehouder, maar je bent grasbehoeder.
Nou, ik denk dat de gemiddelde veehouder die een paar hectare land heeft, nou, ook al heeft hij maar 2 of 3 hectare land, die heeft meer massa in de grond zitten dan dat die 100 koeien in de stal staan. Als je een gezonde grond hebt tenminste, hè? Want er zit van alles nog wat in de grond. En ik heb meneer Klompé ook horen vertellen wat er allemaal in zit. He, dus al die beestjes en nog net geen olifant. Ja, dat klopt, die moeten er allemaal in zitten. Ook de wat meer pathogene, negatieve bacteriën, schimmels en beestjes horen er eigenlijk ook wel een klein beetje bij. Al was het maar om een signaalfunctie te hebben van, hey, er zit een schadelijk probleem in de grond en die plant heeft zijn afweer, die reageert erop. En dat stimuleert ook weer. Het moet alleen niet veel worden, maar dan heb je natuurlijk niks bestaan. Hè? Maar goed, jij noemt al een paar keer mycorrhiza. Jij wil zo graag naar de mycorrhiza toe, hè?
Ja, ik vind het een mooi verhaal.
Het is ook een fantastisch verhaal.
Het is ook zo elementair als het gaat om meststoffen, wat je op je land gooit.
Het zijn geen meststoffen. Sterker nog,
zijn een transformatie tussen wat een plant niet kan krijgen, haalt hij door de mycorrhiza naar binnen.
Ja, en nou, weet je, laat ik proberen het verhaal te vertellen zoals ik het een klein beetje ken.
Ja, graag.
En ik verkoop ze niet, ik maak ze niet, ik doe er niks mee. Dat is misschien wel even handig.
Nee, maar dit...
Natuurlijk ken ik ze, ik kom ze ook al 20 jaar. Ik heb Piers Floris trouwens ook, hè, dus dat is geen enkel probleem. Alles perfect, niks mis mee. Er zit zeker een voordeel aan mycorrhiza's. Maar... nou komt het. Mycorrhiza zie je eigenlijk voornamelijk terug op wat meer aride gebieden, erikoïde gewassen. Heel simpel gezegd, de wat minder vruchtbare gebieden die wat hoger liggen en waar wat minder mineralen beschikbaar zijn.
Ja.
En dan ben je wat meer op houtachtige gewassen feitelijk. Maar je moet eens kijken wat een mycorrhiza eigenlijk is en doet. Het zijn schimmels, hè? Je hebt verschillende soorten schimmels. Je hebt saprophytes, je hebt mycorrhiza, je hebt pathogenen. Dat geldt ook voor bacteriën trouwens. Maar goed, als we naar de mycorrhiza gaan kijken, dan moet je zien dat het eigenlijk tot de schimmels behoort. Kenmerkend is dat ze een soortspecifieke symbiose met de fytobiont hebben. Dus niet elke schim, niet elke mycorrhiza doet het even goed met een bepaalde, ja, met een bepaalde plant. Wat doen ze nou eigenlijk? Nou, ze zorgen een stukje eiwitomzetting, onder andere protease, enzymen. Ze produceren essentiële stoffen, ja, mannitol, trehalose, aminopurine, antibiotica, natuurlijke antibiotica, hè, tegen schadelijke procesjes in de grond. Maar ze stimuleren ook de aanmaak van natuurlijke sappen, zoals alkaloïde sap in de plant. Een alkaloïde sap zorgt er bijvoorbeeld voor dat de plant minder lekker is voor bijvoorbeeld bladluis. Mm-hmm. Maar goed, op het moment dat er niks anders op dat veld staat, en dan die bladluis die komt om van de honger, dan vreet je alsnog die plant. Hè? Dus alles even een klein beetje nuanceren wat dat er gaat.
Nee, maar daarom is bijvoorbeeld strokenteelt dan dus ook een oplossing, want dan is het allemaal weer terug in proporties.
Ja, daar is zeker veel voor te zeggen. Ja, dat kan zeker goed bijdragen, want dan heb je toch verschillende dingen en ook verschillende insecten die erop afkomen, daar weer positieve dingen aan kunnen geven. Maar goed, we moeten even doorgaan over die schimmels, want dat vond je zo interessant, die mycorrhiza. Kijk, je kunt een aantal hoofdgroepen categoriseren van de mycorrhiza's. Dat zijn er een stuk of 7, zover ik nog weet. Ik heb de laatste 5 tot 10 jaar daar niet veel meer in gestudeerd, dus ik hou het even bij mijn kennis van 10 jaar geleden. He, dat is bijvoorbeeld de Alcospora, de Archaeospora, maar ook de Glomus. En de Glomus is eigenlijk wel de grootste groep die daar zo'n beetje in tegenkomt. En die heeft meer dan 120 familieleden, mm-hmm, neefjes en nichtjes, zal ik maar zeggen, waarvan bekend is dat er minimaal een stuk of 13 echt een bepaalde fytobiont kent op bijvoorbeeld de aardbei. En dat is natuurlijk best wel interessant te weten, want dat betekent ook dat je bepaalde gewassen gewoon niet zo doet. Dus je moet, als je met mycorrhiza gaat werken, denk ook goed kijken van, oké, heb ik wel de juiste te pakken? Heb ik niet de verkeerde familie voor mijn deur staan, die mijn huis in wil? Dus daar moet je wel naar kijken, denk ik. Bij mij weten worden ze op bepaalde kleurschakering geteeld, die dingen. Maar dat moet je een keer Piers vragen, want die weten werkelijk veel meer vanaf dan ik je vanaf weet.
Maar als je dat dan weer in relatie brengt tot jouw, ik noem het maar even, voedingssupplement. Ik vind dat daar gaat het volgens mij steeds meer op lijken als hoe jij over je carbon spreekt.
Ja, daar kom ik even op terug, want ik moet het even afmaken, anders heb je een half verhaal van mij gehad. dat vind ik een beetje lastig, want ik ben niet tegen mycorrhiza, maar wel voor de juiste toepassing met het product.
Ja.
Kijk, wat ze doen is heel belangrijk. Ze verbeteren de opname van nutriënten. Ze hebben een tolerantieverhoging tegen droge, zouten, zware metalen, pathogenen, etc. En ze verhogen ook de bodemstabiliteit. Dat is die Hypea die ze ontwikkelt. Hè. Dat is een beetje lijm, dat houdt de grond lekker bij elkaar, etc. En wat gewoon belangrijk is dat zij door die lange draden die ze vormen, dat ze dus, het mycelium zal ik maar zeggen, dat de opnamezone van met name stikstof tot wel tot 10 mm gaan gaan en ook van fosfaat langer wordt. Dus die plant heeft een groter bereik om uit te kunnen vreten, in plaats van dat hij geknot wordt, want fosfaat is niet mobiel in de grond.
Ja.
Aan de andere kant moet je ook bedenken dat er heel veel dingen zijn die zeer sterk negatief zijn voor mycorrhiza, bodemschimmels in het algemeen. Dan heb je het over kunstmeststoffen.
Ja.
Denk alleen maar aan de verzurende werking. Kalkgiften. Ja, dat basiswal vinden we ook niet zo leuk, hè? Dat heeft ook een nadelige werking. Pesticides, monocultuur, braakligging, ploegen, toplaagverwijding. Noem het maar op. Dat heeft allemaal een negatief effect op mycorrhiza. Dus als je daarmee gaat werken, moet je denk ik ook bereid zijn om een aantal dingen niet meer te gaan doen of te gaan laten om ook dat te promoten. Want die dingen zijn ook niet goedkoop, zover ik weet. Dus je moet wel over nadenken voordat je met dit soort dingen gaat werken, ja, denk ik. Het is niet een kwestie van even de grond houden.
Eigenlijk zeg jij, dit verhaal dan als voorbeeld nemen, dat je als boer, dat het belangrijk is als boer dat je erover nadenkt, wat voor soort bodem wil je eigenlijk hebben? En welke visie heb je dan over jou, op jouw bodem? En dan kan je kiezen of je het met of zonder mycorrhiza doet, met jouw, ik noem het maar supplementen, of dit is natuurlijk alles is een systeemverhaal, dus het is altijd een combinatie van om het goed voor elkaar te krijgen, en het is aan jou de keuze hoe je dat dan doet als ondernemer.
Kijk, bij mij weten is een boer, of het nou een akkerbouwer is of een veehouder is met grond of zonder grond, maakt op zich niet uit. Het zijn ook ondernemers, dus dat betekent dat ze het eind van de dag wel de kassa hebben die moet rinkelen en dat ze ook naar de bakker moeten kunnen gaan om een steentje brood te kunnen kopen als ze het zelf maken. Dus er moet wel rendement in het bedrijf zitten, want er is ook sprake van een economisch verhaal natuurlijk.
En ja, maar, dat, maar dat niet, als dat ten koste gaat van de bodem, dan heb je natuurlijk ook geen volhoudbaarheid meer als bedrijfsvoering.
Nee, dat klopt. Dus je moet wel kijken wat je op welk moment gaat doen.
Ja.
En op het moment dat je een hele slechte bodem hebt die moet worden verbeterd, begin je dan met mycorrhiza's of ga je er pas naartoe
ja,
op het moment dat huis ook goed is. Want, nou heb ik het woord gezegd, huizen. Je moet eigenlijk zien dat dat je naar de grond gaat kijken, dan praat je grof gezegd over drie dingen. Je praat over je fysiologie, je biologie en je chemie. En je fysiologie is in mijn optiek datgene waarmee je begint, want dat is namelijk het huis, het is de structuur, het skelet van de bodem. Hoe is dat opgebouwd? En waar bestaat het nou eigenlijk uit? Nou, dat is natuurlijk die structuur, en dan heb ik niet over die grove structuur, maar met name over die microstructuur, die microporiën. En daar is ooit een keer een heel mooi model van gemaakt. Dat heb ik al sinds 2001 of zo in mijn bestand zitten. Dat is door de universiteit in Berkeley gemaakt, ja, door Rebecca Sutton.
En ja, dat is het model van Hans Rolf. Hans Rolf Schulten.
Ik weet niet of ik hem ken, volgens mij. Ja, nee. dat is de Schulten-doommolecule,
ja.
Zo noemen we dat.
Ja, dat is Schulten, dat is van Hans Rolf Schulten.
Ja, de Schulten-doommolecule.
Ja.
Ik gebruik het als voorbeeld om gewoon te visualiseren hoe dat nou eigenlijk eruit ziet in de grond.
Ja, en dat is een 3D, voor de luisteraars, dat is een 3D-model van eigenlijk een soort moleculaire opbouw van een gezonde bodem.
Ja, dat is in ieder geval een bodem waar voldoende structuur in zit en waar, met name, waar je ook de functie van organische stof terug ziet. Dat is het skelet.
Ja.
En daar zitten allerlei elementen aan. En dan met name CHONS. Dat zijn dus de elementen koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof en zwavel. En die elementen zijn dus ook uitwisselbaar. En wat je gaat krijgen als je bijvoorbeeld naar een betere structuur wil krijgen, dat doe je dus met die calciumbruggen, wat ik onder andere al verteld heb.
Ja.
Dan moet je natuurlijk wel koolstof hebben om het calcium aan te kunnen trekken. Is dat jij een soort interactie krijgt tussen organische en minerale componenten. En dat gaat leiden tot koolstofopslag in de bodem. Want je hebt bepaalde bruggen, hè, je zet een soort hekje om die koolstof ook heen. Die kunnen niet meer weglopen, zeg ik altijd maar, heel, heel simpel gezegd. En daar zitten ook allemaal vacuolen in. En een vacuool is iets waar iets in kan zitten, want dat is een holletje, zal ik maar zeggen, in de grond. Nou, daar kan wat vocht in gaan zitten. En dan zeg ik van, ja oké, okay, we weten allemaal dat als jij met biochars werkt, goede biochars werkt, dat koolstof heeft een dusdanig structuur dat die veel vocht kan opnemen.
Ja, en dat is het inderdaad. Het gang met diegenen die dat doen, die zien dan ook in de zomer dat het nog groen blijft.
En nou
bij
ja.
De buren verdort het.
Nou inderdaad, ik heb dan weliswaar een klein huis, klein tuintje, heel klein tuintje en ook een klein stukje gras, echt maar een paar vierkante meter. Maar ik geef mijn tuin nooit geen water. Het is gewoon niet nodig, ook niet als 35 graden is. Pech gehad zeg ik altijd maar. Maar het bloeit en het groeit en het gras is toch groen. Ja, er zitten wat bruine plekken in, maar we hebben een hond en die piest er wel eens op. Te veel ammoniak op de plaats. Ja, dus dat heb je dan ook. Maar goed, dat maakt op zich niet veel uit. Maar bij mij doen de planten het fantastisch. En als ik een schep heb en ik gooi hem in de grond, dan gaat hij er gewoon lekker in. Ik hoef niet te stuiten. Te spitten bij wijze van spreken. Maar goed, ik doe het al jaren 5, 6 en je ziet het gewoon terug. Alleen ja, het mooie is als we dat zometeen op een industriële wijze kunnen produceren en daarmee ook dus gewoon de reguliere land- en tuinbouw, want dat vind ik gewoon belangrijk. Kijk, weet je, op dit moment is voor alles schade op de agrarische sector. En er moet van alles gebeuren en dat is ontzettend gepolariseerd. En eigenlijk kun je het terugbrengen tot twee zaken. De mest is een probleem, daar moeten we vanaf. Nou, als dat mestprobleem is opgelost, dan hebben we weinig andere problemen, denk ik. Behalve emotionele problemen met een aantal polariserende krachten. Maar het feit is, Het is een bijzondere tak van sport. Het is een belangrijke tak van sport. Het draagt behoorlijk bij aan het bruto nationaal product. Veel werkgelegenheid, veel ondersteunende diensten. Maar als je die mensen geen alternatief hebt, geeft, dan is er ook geen transitie en ook geen verandering. En alleen maar een hoop ellende. Ik denk dat op het moment dat je deze mensen een alternatief gaat geven, wat A, betaalbaar is, B, een bewezen meerwaarde gaat krijgen, dat ze ook dus veel duurzamer kunnen gaan telen door het verminderen, het verbeteren van bodem, verminderen van kunstmest.
Ja, met andere woorden, je input verlagen en je output gelijk houden, dan gaat je marge natuurlijk ook omhoog.
Ja, kijk, weet je, als we allemaal een stukje duurzamer worden, en dan heb je misschien geen 100% opbrengsten meer, maar misschien nog maar 95 of 90, omdat je een aantal dingen gewoon niet meer doet. Dat kost ook wat aan het begin, hè? Het is altijd kosten-baten-analyse.
Ja, ja, maar het kan goed. Ja, eens, maar je input gaat straks ook omlaag. Dus je bespaart. Minder opbrengsten en meer besparen levert toch ook weer winst op.
Nou, ik denk dat als jij inderdaad iets minder opbrengst hebt, maar je hebt inderdaad een betere inputrendement saldo, het kost ook minder. Je kunt het tegen elkaar wegstrepen geven. Je hoeft alleen maar de cijfertjes bij te houden. Hè? Ik hou wel van cijfertjes wat dat er gaat, maar die zeggen maar meer dan een verhaaltje, hoor.
Ja, ja, nee,
die discussies heb ik ook wel eens met mijn accountant, hoor. Ik vind nog steeds dat hij moet doen wat ik hem vertel en dat hij mij niet gaat vertellen wat ik moet doen.
Ja, nee, maar dat is het verhaal over handelingsperspectief. En dat is ook wel een mooie einde gehad hiermee. En dat was, denk ik, als ik het verhaal van Jeroen Klompen en Arjen van Buren en Cornelis Mosselman en eigenlijk ook de andere. Als je je blind focust op wat, in dit geval kunstmest, de korte termijn verslaving. Mm-hmm. Ja, dan gaan je opbrengsten een tijd omhoog, maar als die dan zakken en je blijft die dure input gebruiken.
Ik zeg altijd maar zo, er was ooit een meneer Liebisch. Misschien heb je daar wel eens van gehoord.
Ik restart.
Meneer Liebisch, die heeft kunstmest uitgevonden. En die heeft ook het bekende vat van Liebisch gemaakt. Hè? Dat het element met minste aanwezigheid dan zorgt voor het rendement, feitelijk. En wat heb je dan te weinig van? Nou, dat is absoluut de flauwekul. Want ik zeg altijd maar zo, ergens waar je veel te veel van hebt, dat is een veel schadelijker verhaal dan ergens waar je iets van te weinig hebt. Dat wordt op een of andere manier misschien wel gecompenseerd. Maar sterker nog, meneer Liebig heeft toen zijn hele wet van Liebig, zoals hij heet, ook teruggetrokken, omdat hij tot inzage kwam dat juist de bodem die moet worden gevoed met de juiste voedingsstoffen, en dan heb je niet alleen maar over mineralen, maar ook over bijvoorbeeld koolstoffen, organisch materiaal, om tot het beste resultaat te komen in balans met natuur. En dat is belangrijk.
En wanneer heeft hij dat gedaan? Teruggetrokken, dat was, maar dat was dan jaren geleden, of was dat tientallen jaren geleden?
Dat was, nou, dat is alweer een tijdje ouder. Dat jaartal heb ik niet in mijn hoofd zitten. Ik heb echt niet alles in mijn hoofd zitten, hoor. Dat heb ik niet.
Nee, maar dat is.
Is alweer een tijdje geleden, maar dan moet je even op Google zoeken. Ja. Maar dat is jaren na het verhaal gekomen, dat met de kunstmest. Maar goed, even één ding over kunstmest. Ook daar moet je toch wel wat in zien. Ik ben niet tegen kunstmest. Absoluut niet. Ik ben wel tegen sommige vormen van kunstmest.
Ja.
Maar ik ben van mening dat jij moet proberen met een goed bodembeheer, een goede aanvoer van goede grondstoffen voor je bodem. Dus organische mest, compost, et cetera. En uiteraard ons product, hè? Ik moet een beetje commercieel blijven denken. Dat jij daar zeg maar tot 80-85% probeert jouw basisbehoeften te dekken. En vanuit die betere groen kom je misschien wel tot 85-90% dat alles perfect is. Dan heb je daar een keer een rot weer, een hele koude week overheen, of een te hete week overheen. En dan kun je middels het meten en ook het kijken natuurlijk naar het gewas, hoe het zich ontwikkelt, kun je tot de conclusie komen dat je iets tekort komt en eigenlijk een klein pilletje nodig hebt. Dat je dan een klein beetje bepaalde vorm van kunstmest geeft, een beetje kali of een klein beetje salpeter of zoiets in die trend. Wat dan eigenlijk helpt om die laatste percentage zo daar voor elkaar te krijgen dat het ook een perfect teeltverhaal wordt. Kijk, niks mis met kunstmest wat dan aan gaat. Alleen dan heb je ook de schade niet van het grote gebruik.
Maar dit is een heel ander verhaal dan wat gangbaar is. Dit is eerst optimaliseren wat je hebt en dan suppleren in plaats van nu plaats van suppleren en dan maar hopen dat het optimaliseert.
Ja, je weet hoe de jonge lui dat doen, hè? Die gaat thuis indrinken, dat pas gaan ze de kroeg in. Scheelt een hoop geld ook.
Nee, maar dit is natuurlijk een andere dogma.
Nou, dit doen wij al 20 jaar, hè? Dus zo denken wij al 20 jaar, Richard en ik. En oké, Richard is dan met name van de techniek, technologie om het allemaal voor elkaar te krijgen. En nou goed, dit verhaal is dan, dit is meer mijn kennis. Dus er zijn wel eens mensen die zeggen, ja...
Maar dit, zoals je het nu formuleert, de EU-wetgeving zegt dan, we moeten overal vanaf, of het moet allemaal minder. Maar dit is eigenlijk hetzelfde als energie besparen. Zorg nou eerst dat je energie bespaart en dan energie inkoopt.
Ik zie dat ik nog 3 minuten heb, dus ik wil nog even wat vertellen. Want onze grootste tegenstander, dat zul je waarschijnlijk niet van mogen houden, we zijn al 4,5 jaar bezig met onze vergunning, wij stoten namelijk ook nog niet eens stikstof uit in het verhaal, is bijvoorbeeld Milieudefensie Westerwelt.
En waarom dan?
Die is... Omdat wij namelijk de reguliere veehouderij ondersteunen. We halen helemaal niet zoveel mest uit. Zoveel koeienmest gebruiken we niet, maar 15% of zo. Ze zijn tegen veehouderij. Maar ze vinden ook dat wij de algemene agrosector tegenwerken met verduurzamen.
Ja, waarmee dan?
Nou, dat is emotie. Die mensen zijn van mening dat we allemaal planten moeten gaan eten. En dat er geen dieren meer mee mogen worden geslacht. Dat we geen vlees meer mogen eten. Dat is hun dogma.
Nee, maar dat... En daar moet... Nee, maar dat... Dat is interessant, want aan de andere kant, Arjen van Buren, die heeft dierlijke mest nodig. Dat haalt hij wel van een biologische boer, want dan weet hij dat de dierlijke mest beter is dan van een gangbare boer. Maar die heeft dat nodig op zijn land. En dat is voor de dieren... Vroeger liepen de bizons ook over de savanne heen in Amerika. Ja. En dat was de jaarlijkse bemesting. En als ze er niet waren, dan had je een probleem.
Juist, zonder de mest geen plant. Dat snappen niet alle mensen. Je hebt mest nodig, je hebt voeding nodig. Alles... Wij moeten eten, maar die plant moet ook eten.
Ja, en alles gaat in verhouding. Je moet wel tot elkaar staan.
Ja, en we moeten heel veel mensen te eten geven. Hè, dus dat is ook belangrijk. Maar kijk, je moet je voorstellen dat alles wat de grond niet nodig heeft, dat is methaan, het CO2-verhaal, het waterstof, hè, wat in alles, al die producten die in de mest zitten, heeft de bodem eigenlijk niet zoveel aan. Dat halen wij in ons proces eruit.
Ja, nee, dat is duidelijk.
En wij maken daarvoor een product waar de bodem direct mee iets kan doen.
Nee, maar dat van Milieudefensie, zoals je het omschrijft, dat klinkt voor mij als een soort van polarisatie. Ja, als wij met z'n allen meer planten gaan eten, dat is qua landoppervlak wel beter, maar de industrialisatie van ons vlees, wat in principe na 3 maanden op je bord ligt, wat nooit gezond kan zijn, want dan zijn we gewoon baby's aan het eten. Dat is een ander verhaal als je een stuk rund eet wat 5 tot 10 jaar op dat beest gezeten heeft.
Nou ja, kijk maar naar Hydra, die neemt de oude bellenkoeien in en die geeft ze dan nog een lekker half jaar of een jaar om lekker vet te spekken en er komt fantastisch vlees af.
Ja, dus het verhaal. Ik wil alles, met Nieuwvoer wil ik altijd alles in perspectief plaatsen. Het is niet het een of het ander, maar het gaat om hoe het zich tot elkaar verhoudt. En hoe heet dat? Jasper Cornelis vertelde met die kalveren van de melkkoeien. Huh? Ja, daar zit dat is niet zo best daar, die ingewanden. Want alles gaat naar de mama toe. Want het moet, naar de melk toe. Dus het gaat, als we teruggaan naar een veehouderijsysteem wat weer de natuurlijke maat heeft, dan wordt ook alles beter.
Ik denk dat je dat toch wat meer in perspectief moet zien. Kijk, natuurlijk zijn er veel dingen niet leuk. Dat besef ik me heel erg goed. Maar wij houden die dieren met een reden. Want welke wetenschapper er ook weer over me heen vliegt, of een blik wetenschapper zelfs, de hele wereld van plantaardig materiaal, plantaardig eiwitten voorzien worden, dat zal een reuze opgave zijn en zal zeker leiden tot een minimalisering van het aantal inwoners van de aarde. Omdat we dat gewoon niet gaan redden. Veel gronden zijn gewoon niet houdbaar voor plantenteelt. Dus er zijn allerlei systemen bedenkbaar, maar het veehouderijgedeelte heb je gewoon nodig, ook voor de bodem te voeden.
Maar hoe zit dat dan met het feit dat de veehouderij een groter oppervlak nodig heeft dan wat je als mens direct consumeert?
Nou kijk, je hebt het dan over het voedingsareaal van die beesten. Ja. En met name de melkveehouderij heeft natuurlijk veel gras, et cetera, nodig. Kijk, kippen die hebben geen gras nodig, die hebben wat hoogwaardige voedingsstoffen nodig. En de mais, et cetera, eten die koeien. En ze eten allerlei reststromen, hè? Niet alleen maar van de soja-industrie of van de bietenindustrie, maar ook andere reststromen kunnen ze opeten. Alleen, ja, dat gras hebben ze gewoon nodig. Ze moeten wel eiwitten gaan maken. Hè? Ze moeten dus eiwitten eten om die melk te kunnen maken. Want eiwit, CHONSP, ik heb dat al een keer eerder opgenoemd, dus met fosfaat erbij dit keer, dat zit wel in je gras als goed is. En daar moet je melk van maken. En dat heeft een wat grotere oppervlakte nodig, omdat je namelijk geen, ja, ik weet niet precies hoeveel droge ton stof ze van een grasland afhalen, maar ja, dat zal geen 100 ton zijn, of 85 ton. Dus je zult dat toch moeten voeden. Maar
even anders geformuleerd, Hans. Ik kan een anekdote herinneren dat een aantal veehouders uit Noord-Brabant op zandgronden besloten hebben om gewassen te gaan telen voor de biobased economy. Voor als bouwmateriaal.
Ja.
En daardoor veel beter verdienmodel hebben met het land wat ze hebben, omdat ze daar een veel betere prijs krijgen per hectare.
Ja.
Dus, maar dan zie je dus veehouders overstappen, omdat het huidige model niet volhoudbaar is en de transitie naar een toeleverancier voor de biobased economy worden.
Ik ben geen waarzegger, maar ik vermoed dat er over zonder ingrijpen, gedwongen ingrijpen vanuit de overheid, in 2030 zeker 10-15% minder veehouders zullen zijn. Om allerlei redenen.
Ja.
En ik denk ook dat inderdaad het financieel rendement daar ook een onderdeel van zou kunnen zijn. En dat die mensen die dan overblijven ook een iets betere boterham kunnen verdienen of meer rendement uit hun bedrijf kunnen halen. En het is natuurlijk altijd slim om jouw verdienmodel aan omstandigheden aan te passen. En op het moment dat jij een gewas kunt telen wat meer opbrengt dan jouw veehouderijtak, dan ben je heel erg dom bezig als ondernemer als je dat niet gaat omruilen.
Ja.
Dus ik vind dat een hele logische ontwikkeling. En ook bouwmaterialen worden steeds meer biobased gevraagd. Dus je kunt er alles mee doen. Ik weet dat in het zuiden van het land een behoorlijk grote fabriek binnenkort komt die ook weer van dat plaatmateriaal uit agrostromen gaat produceren. Ja, daar kun je fantastische dingen mee bouwen. Je kunt zelfs van stront een huis bouwen. Wel bewerkt uiteraard, hè? Niet zomaar.
De droge stof kan je een huis bouwen, ja.
Ja, hè? Dus je kunt er alles nog wat mee doen. En daar zullen zeker weer nieuwe businessmodellen ontstaan. Maar feit is dat de mens moet eten. En natuurlijk kan de mens consuminderen, maar het overgrote deel van de mensen zal toch moeten blijven eten op de een of andere manier. En we willen niet elke dag op bami schijf gelijk een stuk voedsel voor ons hebben wat dezelfde kleur, geur en smaak heeft. En et cetera. We willen variëteit hebben en we willen een keer lekker uit eten. We willen een keer een biefstukje eten. We willen een keer een stukje vis eten.
Ja,
dus je zult al die facetten toch wel terug blijven zien komen. Ja, misschien in mindere mate.
Hans, ja, ik heb daar uitgebreid over gehad met Michiel Korthals, het voedselfilosoof. En het heeft ook te maken met het feit dat hoe we zijn opgevoed. En als vlees een onderdeel is van onze opvoeding, dan eten we met z'n allen vlees. En als plantaardig een onderdeel van onze opvoeding is, dan zitten we meer aan de plantaardige kant. Dus het is een gecompliceerd verhaal waar perceptie
een onderdeel van is. Ik vind maar één onderdeel zorgwekkend,
ja,
van het hele verhaal. En dat is dat een X-groep, een andere groep, gaat dwingen, verplichten en onder dwang dingen laat gaan doen. En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Kijk, ik persoonlijk vind het niet erg als mensen vlees eten. Ook niet als ze vis eten. Ik heb trouwens helemaal niets met vis, maar vooruit maar weer. Ik heb ook niets met kip op te eten trouwens. Vind ik ook niet lekker. Maar ik verplicht niemand om vlees te eten. Maar waarom word ik dan wel verplicht door een bepaalde groep, feitelijk al haast dwangmatig verplicht, om alleen nog maar planten te eten of insecten eten of iets in die trend? Ik vind dat dwang, en dat is wel iets van de laatste 5 tot 10 jaar wat steeds sterker wordt, dat leidt tot polarisatie, dat leidt, ja, tot onvrede en dat leidt tot de huidige, ook tot de politieke problematiek die we op dit moment hebben. En dat er iets moet gebeuren, dat we meer moeten verduurzamen, nog meer dan al gebeurt, ook met name op de stikstof, wat al 60% ja, geminimaliseerd is. Ja, dat zal best. Maar dan zul je toch innovatie en technologie in dienst van de natuur moeten ontwikkelen, om regulatief ondersteunend te kunnen produceren voor de agrosector.
En dan hebben we het niet eens gehad over de conversie NOx en NHx.
Oh, jij bedoelt NH3 en NOx. Nou, dat is heel simpel. We kopen boeren uit, we kopen NH4. Dat is een chemische formule van, ja, ammoniak. En dan doen wij zeggen dat 1 kilo NOx is gelijk aan 100 gram NH3. En dan gaan we die NH3 opgekocht. Gaan we omruilen voor NOx. En dat geven we dan aan de industrie. Die kunnen dat kopen voor veel geld. En dat betekent dat dus de hoeveelheid NOx-emissie niet afneemt, eerder toeneemt. En NOx is heel slecht voor je gezondheid. Want dan krijg je allerlei problemen aan je luchtwegen, zoals astma, COPD. En ammonium groeien de plantjes wel goed van, dat moet ik wel zeggen. Hè? Maar je ruilt een ander probleem in voor een ander probleem en je doet er niks aan. En de hoeveelheid ammoniak is denk ik veel minder erg voor de volksgezondheid, / natuur, dan de NOx. En ik vind die wisseltruc die gebeurt, vind ik eigenlijk een vorm van oplichting. Het is net alsof ik een groenteboer ben en ik schilder mijn appels, slechte appels, oranje. Ik verkoop ze voor sinaasappels. En een dag later staat de politie voor de deur en die pakt mij op en zet me in de gevangenis. Ik ben aan het oplichten. En dat is eigenlijk datgene wat ik toch ook wel een beetje vind met NOx omruilen voor NH4. Scheikundig kan het niet eens.
Nee, maar dan wat, even om jouw laatste noot positief om te draaien, Hans. Het gaat dat we weer weer een bepaalde mate weer terugbrengen in ons industrieel systeem en dat we het open en transparant zijn over wat we nou aan het doen zijn en dat niet allemaal in allerlei ingewikkelde circustrucs moeten vertalen omdat de processen blijkbaar iets opleggen wat we bepaalde doelstellingen moeten halen, maar dat het moet allemaal wel in zijn verband blijven.
Ja, ik denk dat als de industrie net zo ver en net zo goed in kaart was gebracht als de hele agrosector, met alle verplichtingen en wetgeving en alles wat vastgelegd moet worden en bla bla bla, dan zou je ervan schrikken hoeveel de industrie feitelijk imiteert in Nederland. Maar ook de huishoudens en de regio's. Dan zou je versteld van staan.
Maar je merkt dat met Tata Steel al, die nu onder druk gezet wordt doordat de burgers besloten hebben om maar eens een keer zelf te gaan meten en vervolgens dat de calculatiemethode van de omgevingsdienst niet meer klopt met datgene wat er nou feitelijk wordt uitgestoten.
Ik kan het je nog erger vertellen. Als jij de 7 grootste zeeschepen neemt, de 7 grootste, en je zet die meteen stil, dan heb jij een groter stikstof-CO2-probleem voorkomen dan alle auto's van heel Europa. Ja, dus moet je eens voorstellen.
Ja, ik ken die. Hetzelfde geldt ik naar cruiseschepen, ja.
Ja, als ik naar ons bedrijf ga kijken bijvoorbeeld, hè, wij hebben een hele uitgebreide LCA laten maken, zo'n SDG, hè, zo'n life cycle analysis, zoals het duur heet. Het is trouwens ook duur om te laten maken, maar dat even terzijde. Daar komen heel veel dingen uit. Wat er onder andere uitkomt, is dat wij een negatief CO2-equivalent hebben van tussen de 225.000 ton en 340.000 ton op jaarbasis. Negatief CO2-coëfficiënt. Dat staat gelijk aan ongeveer 10% van de totale emissie van de provincie Drenthe. En Drenthe, vergis je er niet in, is een groot emitter, want er zit behoorlijk veel industrie in Drenthe.
Ja, vooral in de buurt van Emmen.
Ja, daar zit het GTEC-trein. Fantastisch trouwens, wordt heel veel gedaan aan circulair plastic onder andere. Hè. Dus daar zijn ze echt lekker bezig, goed bezig. DGM zit er onder andere.
Maar dat betekent dat jij ook betaald kan worden voor je negatieve CO2, Hans?
Nou, laat ik zo zeggen, wij hebben ons gas verkocht en dat gaat naar een oliebedrijf die iets met brandstoffen gaat doen. Die gaat er dus bio-LNG van maken. Daar zit dus zogezegd de dubbeltelling op. Maar wij hebben op dit moment ook een onderzoek lopen. Dat is bij Zero Certified, een gecertificeerd bedrijf. Dat wij weten dat wij de koolstofcertificaten op de koolstof gaan krijgen, op de biobased carbon gaan krijgen. We weten nog niet hoeveel en we weten ook nog niet wat ze waard zijn. Behoorlijk wat trouwens. Maar daar is dus een onderzoek gaande. We verwachten over een week of 2-3 daar de uitslag van. En deze koolstofcertificaten, die gaan wij inderdaad vermarkten. Dat doet Certain Certified voor ons trouwens ook. John Bouters is dat. Deze koolstofcertificaten zijn eigenlijk die certificaten waar ook een Rabobank mee bezig is met dat carbon farming, zal ik maar zeggen. Alleen dan heb je ook een heel moeilijke systematiek om het allemaal uit te rekenen, met plantjes laten groeien, niet ploegen en noem maar op. Allemaal dingen die je waarvan je kunt afvragen, is het wel meetbaar? Die koolstofcertificaten voor ons worden gekoppeld aan het eindproduct wat je produceert. En het grappige is dat wij verkopen die certificaten aan ten eerste onze stakeholders, als ze dat willen hebben. Daarna gaan ze pas de vrije markt op. En de kosten die de baten die het met zich opbrengt, de netto-baten, die verrekenen wij op ons koolstof. Dus dat betekent dat wij dus inderdaad ook gaan aangeven aan onze afnemer van, joh, er zit een koolstofcertificaat op, die zijn zoveel waard en die trekken wij van de aanschafprijs van het product af. En voordat je zegt van, ja, oké, maar dan ga je natuurlijk een hele hoge prijs neerzetten en van daaruit ga je het eraf trekken. Ja, dat zouden we kunnen doen, maar iedereen mag meekomen kijken dat we het niet doen. Want ja. we willen echt zuiver werken.
Nou, dat lijkt me commercieel ook veel interessanter, want dan verkoopt het zich vanzelf wel.
Nou ja, kijk, blij dat jij dat zegt, dat hoef ik tenminste niet te zeggen. Want wij streven niet naar een heel erg hoog bedrag voor het product. Als je naar biochars gaat kijken, dan praat je gauw over 500, 600, 800, 1000, misschien wel 1200 euro per kuub materiaal. Per vierkante meter, per kubieke meter, hè? En als je weet dat het soort gewicht van biochar 0,2, 0,3 is, dan weet je dat je wel een paar kuub nodig hebt voor een ton. Wij hebben ons basisproduct, dat kost ongeveer vanaf 250 euro per ton affabriek. Per ton, niet per kub. Nou, als je weet dat je 1 ton, ongeveer 1,5 ton per hectare nodig hebt, dan kun je het uitrekenen. Dan weet je al wat het kost om het op je land te brengen, minimaal. He, dus dat past ook in dit soort systemen, omdat het betaalbaar is, ook met je besparing op je kunstmestgebruik. En dat vind ik veel belangrijker.
Wat is het laatste wat je nog wil meegeven?
Wat ik nog wil meegeven? Nou ja, goed, iedereen die geïnteresseerd is en meer wil weten, kijk op onze website.
Ja, dat sowieso, maar dat is al een probleem. Maar is er nog iets vanuit innovatiegedachten, vanuit je visie over de natuur, wat je de luisteraars kan meegeven, hoe zij in hun uitdagingen de transitie door kunnen komen?
Ik zeg het maar zo, samen moet je doen. Dus als er vragen, ideeën zijn, meld je en we gaan kijken wat we samen kunnen doen.
Ja, en dat geldt dus ook voor als zij met nieuwe dingen bezig zijn, dat je de samenwerking ook met andere partijen moet. Deze hele transitie kan je niet zelf. Dit zul je ook met meerdere.
Nee, dat kun je zeker niet zelf. Wij zijn ook maar een heel klein radertje, heel klein dingetje. Wij denken dat we hier een dienst mee bewijzen richting natuur en de agrarische sector. Probleem oplossen, maar ook het blijven van de veehouderij uiteraard. En het zal toch een deel moeten hebben. En natuurlijk aan een veel beter regeneratief systeem om nog beter plantmateriaal te kunnen telen. Wat gewoon lekkere smaak en inhoudstoffen heeft. We zijn een klein onderdeel ervan. Maar denk altijd na bij wat je doet voordat je iets doet. Aldoende denk dan nog een keer.
En dat is een mooie. Die ga ik eruit knippen. Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeaf-nieuwvoer. De link vind je hieronder. Of doneer wat dit gesprek jou waard is geweest. Ook via petjeaf-nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf je in op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl en dan mis je geen editie meer. En rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!